Dank u, broeder Borders. Laten we even een ogenblik blijven staan vanavond, terwijl we onze hoofden buigen voor gebed. Nu, terwijl wij onze hoofden gebogen hebben, is er een verzoek dat u aan God bekend zou willen maken, na het bekend worden door een opgeheven hand.
God, sta elk ervan toe.
Onze hemelse Vader, we zijn vanavond gekomen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, de Geliefde. Wij komen bidden, gelovend dat u de verzoeken zult toestaan die vanavond gedaan zijn, want wij geloven, Vader, dat het vanuit een oprecht hart is gekomen, dat zij werkelijk van noden zijn en de nood is voor uw glorie. En wij bidden dat u hun verzoeken zult toestaan, elk een van hen. Nu daar dit de tweede avond is in de dienst, danken wij u voor gisteravond, voor degenen die naar voren kwamen om Christus als hun redder aan te nemen. En vertrouwen erop dat iedereen die terug naar huis kwam vanuit een teruggevallen toestand, dat hun ervaring vernieuwd werd. Wij weten dat God met een uitgestrekte hand gereed staat om de verloren zoon te ontvangen als hij terugkeert. En degenen die de doop van de geest zochten, wij bidden God dat u hun harten vult met uw goedheid en barmhartigheid en kracht. Sta het toe, Heere. Nu vanavond, als we voor de zieken gaan bidden, als het uw wil is, vertrouwen we erop dat er geen zwak persoon in ons midden zal zijn vanavond, wanneer de dienst voorbij is. Mogen degenen die stervende zijn aan hun hartkwaal genezen worden. Degenen die stervende zijn aan kanker, waar de dokters hard gestreden hebben om te proberen hun leven te redden. Maar het lijkt alsof het hopeloos is. Maar God, er is een balsem in Gilead. En wij zijn zo dankbaar dat, om dat te weten en om de beloften van God met elkaar te delen. Wij bidden dat u in ons midden zult komen vanavond met zulks groot geloof, Heere, dat er zo'n geweldige tijd zal zijn. En we bidden dat u vanavond zo echt zult zijn voor iedereen, Heere. Dat wanneer we vertrekken om naar onze huizen te gaan, dat wij zullen zeggen zoals zij die dag van Emmaus kwamen na de dood, begrafenis en opstanding van onze Heere. Ze vroegen zich onderweg af, is hij werkelijk opgestaan of niet? Maar toen hij hen in de avondtijd binnenkreeg, rond deze tijd of ietsjes later, werden de deuren. Laat uw vrede en uw barmhartigheid, o God, met ons zijn en help ons en bevrijd een ieder, Heere, die aangevochten is. Laat de Heilige Geest het grote werk doen waartoe hij gezonden is om het te doen onder ons. En we zullen onze hoofden buigen in nederigheid en eenvoud en u dankzegging en lofprijzing geven. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. De broeder heeft hier zojuist enkele gebedsverzoeken heen gelegd en we vertrouwen erop dat de Heere God dit zal toestaan en velen van zakdoeken en ja. Nu, wij geloven ook in het bidden over zakdoeken voor de zieken en de aangevochtenen. Nu, we nemen dat uit de Bijbel. Op een keer in Zuid-Afrika. Ik geloof dat in een van de boeken daar die ze hebben, er een foto van hebben. Ik had enkele grote zakken vol zakdoeken die door de mensen waren opgestuurd. En ze zeiden, broeder Branham is erg bijgelovig, want hij bidt voor over zakdoeken. En het was niet bijgelovig, het is gewoon schriftuurlijk. En nu beseffen wij dat het... Ik geloof dat Paulus heel fundamenteel was, schriftuurlijk, in alles wat hij deed. Nu, we moeten dat allemaal geloven om de Bijbel te geloven. God zou deze man niet hebben toegestaan de Bijbel te schrijven, de boeken in de Bijbel die hij schreef. Ik geloof dat Paulus van het Nieuwe Testament was zoals Mozes van het Oude. Nu, Paulus was een zendeling profeet tot een niet-Joden. Nu, we vertrouwen erop dat hierin dat mensen zullen begrijpen dat Paulus, nu waar ik denk dat hij het ontving, dat, weet u, Elia op een keer, een groot profeet van de Heere, een Tsunamitische vrouw had haar kind verloren. En dus kwam zij naar Elia toe en vroeg hem betreffende het kind. En hij zei, neem deze staf tegen Gehazi, zijn knecht, ga hem op het kind leggen. En ik geloof dat dat het is... waar Paulus het idee kreeg van zakdoeken op te leggen. Want Elia wist dat alles wat hij aanraakte gezegend was, als hij de vrouw er maar toe kon krijgen hetzelfde te geloven. Maar het geloof van de vrouw was niet in wat hij aanraakte, het was in de profeet. Dan ontdekken we dat in Paulus' tijd dat ze zakdoeken en schorten namen. De mensen groter geloof geloofden en ze legden deze zakdoeken en schorten op de mensen en boze geesten gingen uit van hen en zij werden genezen. Nu, wij weten dat Paulus al een lange tijd weg is, maar de Heilige Geest is nog steeds hier. Hij is geen aanziener des persoons en hij geeft mensen gunst onder de mensen, predikers. Om te geloven dat die man iets aan hem dat bewijst dat God met die voorganger is. En zij geloven dat. En alle mensen die het volle evangelie geloven, nemen zakdoeken, schorten enzovoort van hun lichamen en leggen die op de zieken en de aangevochtenen en zij worden gezond. En we hebben groter succes daarmee dan met wat dan ook tot nu toe. Dat een kleine Duitse vrouw hier enige tijd geleden, ik stuur ze bij de duizenden uit, en zij ontving er een en ze liet haar buren binnenkomen. Ze had geen voorganger, dus liet ze de buren binnenkomen om te bidden. En ze beleed al haar fouten. Er is één ding dat u moet doen, dat is de zaken in orde maken met God. Want de aandoening zou op u kunnen zijn voor dat doel. En dus om u tot God te brengen. Dus beleid al uw zonden. En toen ze dat had gedaan, legde ze het op haar. Ze was kreupel geweest door artritis voor zo'n 20 jaar. En ze zei, goed, oude man duivel, nu, de werken zijn gedaan, dus hoepel op, hier kom ik. Stond meteen op en liep weg vanuit de rolstoel, gewoon zo eenvoudig. Ziet u, zei goed, alles is nu voltooid. De werken zijn allemaal voltooid. Dus sta gewoon op en loop weg. Dat is hoe we het moeten geloven. Gewoon op die manier, net zo eenvoudig als we maar kunnen zijn. Wij, de mensen vandaag, maken het evangelie te ingewikkeld voor mensen, ziet u. Dat is altijd de reden geweest dat het over het hoofd van de gewone mensen gaat. En het evangelie werd voor allen gezonden. Maar het zijn meestal de gewone mensen die het horen. Lucas zei, het gewone volk hoorde Jezus graag. Het gewone volk. En dus maakt God het zo eenvoudig. Hij zei in Jesaja, zelfs een dwaas zal niet op de weg dwalen. We willen het dus nooit ingewikkeld maken. Het is eenvoudig. De eenvoud van het te geloven. Gewoon geloof te hebben. Ga er niet van weg. Blijf er precies bij en God zorgt voor de rest. Nu, gisteravond hield ik u laat. Ik ga vanavond proberen om voor de zieken te bidden. En ik denk dat Billy me een tijdje geleden vertelde dat hij een groep gebedskaarten aan de mensen had uitgedeeld. De reden dat we dat doen is om ze in de rij te houden, zodat wie komen kan en wie niet. En iedereen die een kaart krijgt, mag naar het podium komen. Maar ieder die ooit in een samenkomst is geweest, weet dat er 5 genezen worden in het gehoor, terwijl er 1 op het podium genezen wordt. Het is altijd groter in het gehoor, geloof. Nu, vele mensen willen dat u ze de handen oplegt. Dat is volkomen in orde. Dat is de schrift. Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Nu, dat is Gods woord, dus wij geloven het. Nu, maar hebt u het opgemerkt? Dat was min of meer een Joodse gewoonte. Het was zo niet bij de niet-Joden. Nu, toen Jairus' dochter op het randje van de dood lag, vroegen ze de Heer Jezus te komen. En toen hij op zijn weg daarheen stierf het meisje misschien tijdens zijn reis van de zeekust naar het huis. En een loper kwam, zei, val hem niet lastig, ze is al dood. En let op wat Jairus zei. Hij zei, mijn dochter ligt op het randje van de dood. Maar kom, leg uw handen op haar en ze zal beter worden. Zij zal genezen worden. Dat is Joods, want hij was een leraar, rabbi. Maar hebt u er opgemerkt, de Romein, de niet-Jood, toen Jezus kwam om zijn knecht te genezen, zei hij, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak komt. En zei slechts, ik ben een man onder autoriteit. Zei, ik zeg tegen deze man, ga, en hij gaat. Tegen deze man, kom, en hij komt. Ziet u, hij zei tegen Jezus dat hij herkende dat hij zelf, Christus, de autoriteit had over alle ziekten. Net zoals hij autoriteit had over de 100 mannen die onder hem stonden, ziet u. Ik ben ook een man onder autoriteit. En ik zeg tegen deze man die onder mijn autoriteit staat, kom of ga heen, en hij doet het. Spreek gewoon het woord, en mijn knecht zal leven. Dat is het. Hebt u opgemerkt wat onze meester zei? Hij draaide zich om en zei, ik heb geloof als dat niet in Israël gevonden. Ziet u, ziet u. Spreek gewoon het woord, dat is alles wat u hoeft te doen. Want hij wist dat elke ziekte en elke aandoening en alles onder Christus zijn beheer was. Het enige wat hij hoeft te doen is, spreek het woord. En hij zond zijn woord en genas hen, ziet u. Dus we weten dat we zijn woord nodig hebben. Het is het woord dat ons vrijmaakt. Nu, vanavond, als u teksten bijhoudt, ik wil gewoon een kleine basis geven. Gisteravond, de reden dat ik niet voor de zieken bad gisteravond. Ten eerste wist ik niet of ze het toestonden om voor de zieken te bidden, hier in de kerk of niet. Ik wist dat ze het in hun kerk hadden, hun stelbroeders sponsorden het, maar ze hadden het in hun kerk en ik wil heel voorzichtig zijn dat ik niets doe dat aanstoot geeft of hindert. Ik wil gewoon doen hoe ik denk dat het juist is om te doen. En toen zag ik al de zieken en aangevochtenen en een broeder zei ja, ze geloofden het. Vandaag ontdekte ik toevallig dat deze open Bijbelkerk, dat tjonge, zulke geweldige vrienden die ik in die kerk heb. Broeder Mitchell was één van hen. Op een avond hadden we een samenkomst in de kerk van broeder Mitchell en zijn schoonzoon had de Heilige Geest niet. Ik kende zijn schoonzoon niet of zijn dochter en zij was daar en zij was onvruchtbaar, had geen kinderen. En terwijl ik nog sprak, sprak de Heilige Geest tot het meisje en zei, zo spreekt de Heere, u zult het kind krijgen. En uw man zit daar, zo spreekt de Heere, hij ontvangt de Heilige Geest. Hij ontving de Heilige Geest. Die avond, na de dienst, broeder Bryant had nog nooit kinderen gehad, dus begonnen ze hem grootvader te noemen. En na 9 maanden, hier was de baby. Dus het heeft gewoon nooit gefaald. Let u erop wanneer het wat zegt, is het perfect op die wijze. Ik ben 53 jaar oud. Ik heb visioenen gezien sinds ik een klein jongetje was. Ik heb er nog nooit één van zien falen. En het kan niet falen. God kan niet falen. Dat is één ding dat God niet kan doen. Hij kan niet falen. En dat kan hij gewoon niet, omdat hij God is. En nu, we willen iets van het woord lezen, hier in de Bijbel. Want ik weet dat mijn woorden het woord van een man zijn. Dit zijn Gods woorden, dus het kan niet falen. En nu vanavond voor een kleine schriftlezing wil ik een paar plaatsen nemen. Eerst wil ik lezen uit gewoon als gewoonlijk nu. Gewoon de wijze van te lezen en een kleine gewone dienst om het min of meer als basis te geven. De boodschap, als u de zaak niet krijgt, u moet gewoon geloof hebben. Er is maar één manier om genezen of gered te worden en dat is door geloof. Uw emoties, dat zal u niet redden. Uw ideeën in uw verstand, dat zal u niet redden. Het moet geloof zijn. En geloof zal niet, kan niet, zal nooit falen wanneer u het werkelijk gelooft. Nu, het is jammer dat we niet ongeveer een maat hier in deze stad hebben, in een gehoorzaal ergens, waar als we gewoon boodschappen over geloof nemen, de mensen daartoe opbouwen, al deze zieke mensen door het gebouw heen hier, die hier zitten, hen laten komen, avond na avond kijken, zien wat er gebeurt, uitkijken naar geloof, totdat iets werkelijk verankert, dan krijgen ze het. Wanneer geloof zich verankert, is het daar om er te blijven. Het zal nooit verzet worden. Niets kan geloof ooit verzetten. Ik merk op dat in een gebedsrij ongeveer 99 op de 100 die naar het podium komen. Oh, ik heb mensen horen zeggen, oh, broeder Branham, ik heb alle geloof. Wat doen ze daar zo dan? Ziet u, het is hoop in plaats van geloof, ziet u. Als het geloof is, weet u iets. Het is net zo zeker als wanneer u hier zit. Het is zelfs meer zeker dan wanneer u hier zit. Het is een zesde zintuig. Vijf zintuigen raken het niet aan. Het is het zesde zintuig. Vijf zintuigen zullen totaal geen geloof constateren. Het is het zesde zintuig. En het zesde zintuig is degene die de hele wapenrusting van God aantoont. En de hele wapenrusting van God is niets wat een van de vijf zintuigen zal aantonen. Gelooft u dat? Kijk, geloof, liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geduld. Wie kan dat aantonen door iets van uw wetenschap? U kunt het niet doen. Het is een geloof, het zesde zintuig, dat uitgaat en het aantoont. Het is de vaste grond der dingen die men hoopt, het bewijs van dingen die niet worden gezien. U ziet het niet, proeft het niet, voelt het niet, ruikt het niet of hoort het niet. U gelooft het, zo is het. En nu, wat als ik op sterven lag en u een brood mijn leven zou redden en het brood kostte 25 cent en u mij de aankoopprijs van een brood gaf, 25 cent. Ik zou net zo blij kunnen zijn met de 25 cent als en me net zoveel kunnen verheugen alsof ik het brood in de andere hand had omdat ik de aankoopprijs van het brood heb. En als u geloof hebt, en ongeacht hoe lang het duurt tot de zaak gebeurt, u hebt het, dat is alles, ziet u. Het zal verkrijgen waar u om vraagt. Oh, ik wou dat we alleen maar dat konden vatten. Als u maar dat kon vatten. Niet in verstandelijk geloof, maar vanuit het hart. Dan is er niemand niets waar dan ook dat u er ooit van weg kon schudden. Wanneer iets verankerd is, maakt dat het vast. U zou dat even meer kunnen ontkennen als dat u zou kunnen ontkennen dat u een mens was, ziet u. Het is gewoon het echte deel. We moeten het geloven. Nu, ik wil dit zeggen, dat ik geen goddelijke genezer ben. Mensen noemen me zo, maar dat ben ik niet. Geen mens is een genezer. Als een man langskomt en zegt dat hij een genezer is, houdt die kerel in de gaten. Er is iets mis. Evenmin ben ik een redder. Ik kon evenmin een redder zijn als dat ik een genezer kon zijn. Want hij, Christus, werd verwond om onze overtredingen. Met zijn striemen werden wij genezen. Het is een verleden tijd. Elke zonde in de wereld werd vergeven toen Christus stierf op Golgotha. Gelooft u dat? Er is een bloedverzoening op het altaar voor de zonden van de wereld. Maar het zal u nooit enig goed doen totdat u het aanvaardt en het beleidt. En hij kan er nooit aan werken totdat u het eerst zegt en het door geloof hebt aanvaard. Dan is hij een hoge priester om voorspraak te doen op onze belijdenis. Ziet u, hij kan geen zet doen, hij is gebonden. Er is niets dat hij kan doen totdat u het eerst aanvaardt en het beleidt. En vanuit uw hart u het gelooft, dan raakt het hem aan en dan kan hij eraan gaan werken en het voorspraak voor u doen. Daar hebt u het. Dus dan, iemand zei, ik heb genezing in mijn handen. Ik heb genezing, wel, als het in uw hand is, wat gebeurde er dan met Golgotha? Wat gebeurde er met het bloed van de Heer Jezus? Als het wrijven van olie, of bloed, of rook, vuur, wat het ook mag zijn, genezing is, wat gebeurde er dan met Golgotha? Wat gebeurde er met het bloed van Jezus Christus? Geen wonder dat mensen zo in de war zijn. Als zij maar even konden stoppen om te beseffen dat een nep iets alleen maar aantoont dat er een echte is. Maar mensen zijn gewoon, ze weten niet welke kant ze op moeten. Er is zoveel uitgegaan in de naam van Heilige Geest. Er is zoveel uitgegaan in de naam van goddelijke genezing tot verstandig denkende mensen. U kunt het hen nauwelijks kwalijk nemen dat ze bang zijn. Maar onthoud, vriend, zo zeker als er één is die niet juist is, moet er één zijn die wel juist is.
What is sin?
Maar wat is zonde? Is ongeloof. Wat is gerechtigheid? Geloof. En zonde is slechts gerechtigheid dat verdraaid is. Wat is een leugen? Is de waarheid die verkeerd voorgesteld wordt. Wat is overspel? Is de juiste handeling die verkeerd wordt voorgesteld op de verkeerde wijze? Ziet u alle dingen? Er zijn maar twee dingen. Dat is goed en fout. En Satan is geen schepper. Er is maar één schepper. Dat is God. Satan verdraait wat God geschapen heeft. Maar zolang u geloof hebt in de schepper, in hem, brengt God het terug op zijn juiste plaats. Wat als er een korenhalm groeide en er lag een blok op? Het zou krom groeien. Pak raap elk obstakel op en verwijder wat dat verhindert en de zon waar het naartoe omhoog steekt. Het zal die korenhalm uiteindelijk weer recht laten groeien. Werp een boze geest uit, dan zeggen de mensen wel, er is niets met me gebeurd. U groeit dan weer recht. Als u dat gelooft en weet dat er iets met u is gebeurd, is er niets dat u ervan weerhoudt om weer rechtop te komen. U houdt er gewoon aan vast. Net als de zon. De zon is de beheerst heel het plantaardige leven. De ZON beheerst heel het plantaardige leven. Wanneer de lente aankomt, dat kleine zaadje dat in de grond ligt, u kunt het niet verbergen. Ongeacht legt u er een steen bovenop, zal het zich een weg banen van onder dat beton en zijn kopje omhoog steken en God prijzen. Het is leven, zeker. Dat is waarom u in de zee begraven kunt worden. U kunt uw lichaam tot as verbranden, maar u zult, ongeacht wat ze ooit met u zouden doen, u zult weer opstaan. Waar is het meeste gras in de lente als u uw betonstenen eroverheen legt, precies aan de rand van uw pad? Waarom? Het is altijd leven dat eronder zit. Wanneer die zon neer begint te schijnen, al is het onder beton, moet het zijn weg naar buiten vinden, zijn kopje omhoog steken en God prijzen. Net zo zeker als die zon het begint te raken, zal je tevoorschijn komen. Dat is juist. En zo zeker als de ZOON, die al het eeuwige leven beheerst. Als het dat ontkiemde, voorbestemde zaad raakt, gebeurt er iets. Het neemt een houvast en daar houdt het vast. Kronkelt zich een weg door elk obstakel dat er is. Ten slotte steekt het zijn hoofd omhoog en zegt, prijs God, ik wist dat het zo was. Dat is het. Dat is geloof. Geloof het. Doe niet gewoon alsof u gelooft. Wees een gelovige. Een echte. Dat is waarom ik mijn altaar oproep als eerste deed gisteravond, voordat we een gebedsrij beginnen. We hadden de gebedsrij gisteravond kunnen hebben, maar we hadden mensen bij het altaar. We moeten het fundament als eerste leggen. Dat je op moet springen en iets vast moet grijpen, dat is de Amerikaanse manier van doen. Grijpen als een aap en rijken naar alles wat blinkt. Laten we teruggaan en naar het fundament gaan. Het evangelie. Christus. En daarop die rots uw geloof bouwen. Op Christus. Niet op enige mythologie van een of andere kerel die langskomt en een hoop tamtam en opgewerkt raken. Kom terug naar dat woord en blijf daar op dat woord en verlaat het woord niet. Als het een tegenspraak is met het woord, laat het dan met rust. Als het overeenstemt met het woord, geloof het dan. En het is een verstandige, gezonde leer van de Bijbel. Goddelijke genezing. Als er geen goddelijke genezing is, het is het onderpand van onze opstanding. Ik heb een schaduwgestalte van een mens gezien die op sterven lag aan bindweefselkanker. Volmaakt gezond zien worden gemaakt. Ik heb mensen gezien die dood waren, doktersverklaringen die uitgeschreven waren, die 24 uur dood waren geweest en weer tot leven kwamen. U kan dat bewijzen door doktersverklaringen. Ziet u, ik weet dat het echt is. God is God. Hij kan niet falen. Zijn woord is zo, maar u moet het geloven. Het niet alleen maar verbeelden, het geloven. Nu, zoveel tijd verstrijkt er, terwijl ik met u spreek, dat ik niet eens aan mijn tekst toekom. En nu willen we, als u merkt dat ik iets zeg, iets onderwijs, dat niet schriftuurlijk is. Bent u verplicht om mij erover te vertellen? Ja, meneer. Het moet uit deze Bijbel komen. Het moet een belofte van God zijn. En dan weten we dat er... Een dokter vertelde me eens, een fijne man, ik wou dat ik de tijd had om u zijn verhaal te vertellen, hoe hij bekeerd werd, maar hij zei, oh, ik geloof, Billy, dat als iemand die paal daar zou kunnen aanraken en het zou geloven, dat zij gezond zouden worden, als ze het geloven. Ik zei, dokter, wie zou geloof kunnen hebben in het aanraken van de paal? Geloof is geen mythe, het moet ergens op gebaseerd zijn. Wat is er meer eeuwig dan Gods woord? Zoals de oude kleurling in het zuiden, hij zei, ik zou liever op de Bijbel willen staan dan in de hemel staan. Zijn baas vroeg hem waarom, hij zei, wel, de Bijbel zei, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord niet. Dus als hemel en aarde er niet meer zijn, is hij er nog steeds, want hij staat op het woord. En dat is het gewoon, sta op het woord. Het is de waarheid. God zei het. Geen ander, niets anders in de wereld zal zijn plaats innemen. Geen instelling, geen denominatie, geen niets kan de plaats van het woord van God innemen. En alles wat daarmee in strijd is, is verkeerd, volgens mijn manier van denken. Nu, laten we hier nu lezen, in onze dierbare Bijbel, uit Johannes, het 12e hoofdstuk en het 20e vers. Dan wil ik Hebreeën 13, 8 nemen voor een kleine onderbouwing. En dat is het thema van de campagne, altijd. Nu, in Johannes, het 12e hoofdstuk, 20e vers. Nu, meestal de eerste avond voor genezing, benadruk deze tekst en probeer het elke keer een beetje anders te krijgen. En daar waren enige Grieken onder hen die opgekomen waren om op het feest te aanbidden. Deze kwamen dan tot Filippus, die van Bethsaida was in Galilea, en baden hem zeggende, meneer, we zouden Jezus willen zien. Filippus kwam en vertelde het Andreas, en wederom Andreas... vertelde het Jezus. En in Hebreeën 13, 8, de Bijbel zei in het 13e hoofdstuk van Hebreeën en het 8e vers, dat Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Nu, we willen deze vraag benaderen. En nu, ik hoop dat ik het niet te lang maak voor deze arme lijdende mensen die hier zitten in deze rolstoelen. En veldbedden en brancards en zij zijn er slecht aan toe, kreupel en zo. Maar bedenk dat ze, misschien zouden deze mensen een gewone levenstijd hebben, kreupel zijnde. Maar er zou daar een man kunnen zitten met een hartkwaal en het niet weten. Hij zou misschien de zijne nu meteen moeten hebben of hij zal vanavond sterven, ziet u. Wij weten het niet. Laten we gewoon de schrift zo helder en duidelijk maken als we kunnen, met de hulp van God. Zodat we in staat zullen zijn de hele groep te helpen om te zien waar we het over hebben. Nu, ik heb enkele schriftgedeelten hier opgeschreven waar ik naar wil verwijzen. En nu, ik wil dat u met mij bidt terwijl ik dat doe. Nu, de zaak is, als zendeling heb ik de ervaring gehad om een ontmoeting te hebben met allerlei religies. Ik werd pas geleden gastvrij ontvangen in Bombay, India, met 17 verschillende soorten religies. En elke ervan ontkende Christus en God, ziet u. Dat is slechts een kleine groep ervan, ziet u. En er zijn allerlei goden, allerlei soorten van alles. Daarom kan ik niet, vraag me af, waarom wij in Amerika onder één God met een kerk op elke hoek op die manier niet samen kunnen komen en een gemeenschap hebben. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Ik kan die mensen begrijpen, een verschillende God, maar ons dan, ziet u. Nu, en ieder heeft zijn mystieke denkbeeld. Maar elk van hen, hun stichters, waren mannen die leefden en stierven en begraven werden en liggen er nog steeds. Maar er is alleen maar één van ze die waar is en dat is het christendom. Want de stichter van het christendom leefde, stierf en stond weer op om te bewijzen dat hij God was. En leeft al 2000 jaar bij ons. Dat maakt hem dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Nu, ik las uit Johannes. We gaan opslaan in het eerste van Johannes en gewoon over Jezus beginnen te spreken voor een poosje en over hem te weten komen. Nu, als ik tegen al de katholieken hier zou zeggen, gelooft uw kerk dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer? Ja. Lutheranen, Baptisten, Pinkstermensen, Church of God, Assembly of God. Oh, iedereen zou zeggen ja, zeker. Wel, er zit zoveel verschil dat er moet ergens iets verkeerd zijn of iets juist, naar mijn mening. Het is te verdeeld. Nu, er is maar één manier waarop we erachter kunnen komen, vandaag, of hij vandaag dezelfde is als hij gisteren was, is uit te zoeken wat hij gisteren was, en het dan testen of hij vandaag dezelfde is. Nu, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Nu, deze Grieken die tot de Heer Jezus kwamen, of tot Filippus kwamen, van Bethsaida, zij zelf waren nieuwsgierig. Ze hadden over Jezus gehoord en ze wilden hem zien. Nu, er is een oud gezegde, ik kom uit Missouri, toon het mij. Nu, die Grieken waren een beetje zo, maar zij wilden hem zien. Ik geloof niet dat er iemand is die ooit zijn wonderbare naam heeft horen vallen die hem niet wil zien. Ik geloof dat als ik vanavond in het gehoor zou zeggen, hoeveel van u zouden Jezus willen zien? Dat ieder van u zijn hand zou opsteken, is dat juist? Ieder van ons zou hem willen zien, overal. Wel nu, de schriften kunnen niet liegen, en als deze Grieken hun verzoek verkregen om hem te zien, waarom kunnen wij het dan niet, als hij dezelfde is? Nu, denk er eens over na. Ik ga mijn tijd nemen, ik wil niet dat u zenuwachtig bent. Blijf gewoon even rustig zitten en denk erover na, terwijl we praten. Nu, als hij dezelfde is, en God vergeef mij dat ik dat woord gebruik om een punt te brengen, als hij dat is, wij weten het. Nu, waarom zouden wij hem dan niet kunnen zien als zij hem kregen te zien? Nu, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Nu, de enige manier waarop we uit kunnen vinden of we gelijk hebben of niet, is door terug te gaan en uit te vinden wat hij gisteren was. En dan is hij dezelfde vandaag en zal dat voor immer zijn. Nu, als u het weet, toen deze uitspraak werd gedaan, het werd gedaan in het Nieuwe Testament. Het was Paulus, geloven we, die het boek Hebreeën schreef aan de Hebreeën en wet van de genade scheiden. En we ontdekken hier dat hij zei, Jezus Christus is dezelfde gisteren in het Oude Testament, vandaag en voor immer dezelfde. Welnu, ik geloof dat in het Oude Testament het nog steeds Jezus Christus was. Ik geloof dat de vuurkolom die Israël door de woestijn leidde, Christus was. De Bijbel zei dat dat zo was. Elke leraar weet dat het de engel des verbonds is, wat Christus was. En toen Jezus hier op aarde was, zei hij een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Toch zult gij mij zien. Ik kom van God en ik ga naar God. En nadat die vuurkolom vlees werd gemaakt in de vorm van een mens, Gods zoon, onder ons woonde, zichzelf manifesteerde en God bewezen werd, want hij was de manifestatie van God in het vlees. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Toen, na zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart, was Saulus van Tarsus op weg naar Damascus toe om die mensen te arresteren die pinkstergelovig waren geworden. En op zijn weg daarheen werd hij neergeslagen door een groot licht, dezelfde vuurkolom, die terugkeerde naar God. Van God kwam, terugkeerde naar God. En hij zei, Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij? Hij zei, wie zijt gij, heren? Hij zei, ik ben Jezus, ziet u. En het is moeilijk voor u om tegen de prikkels te schoppen. Nu, om terug te gaan en erachter te komen, we zien dat we zullen het gedurende de week baseren op groter, het nog duidelijker maken. Maar ik heb een horloge vanavond niet op alarm gezet. Ik kijk naar die klok daar. Dus we zullen proberen het zo te laten. Nu, hij was in het Oude Testament een vuurkolom. Hij was op aarde de Zoon van God, gemanifesteerd, dezelfde God in het vlees. En nu is hij in de vorm van de Heilige Geest. Dezelfde God in drie bedieningen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Die zichzelf, dat is de reden dat Matthäus zei, doop in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Het was het vaderschap, zoonschap en Heilige Geest. Dezelfde God die drie verschillende bedieningen gebruikte. God neerdalend. God heilig kon niet in de buurt komen van zonde. Goed. Als zelfs maar een beest de berg aanraakte, moest er doorheen gestoken worden. Zo hevig was de beving dat zij zelfs uitriepen, laat Mozes spreken en niet God, want zonde was verschrikkelijk. En toen heeft God vlees geworden onder ons, met ons gewerkt. 1 Timotheüs 3:16. En buiten alle twijfel, groot is de geheimenis van Godzaligheid, want God werd gemanifesteerd in het vlees. Daar was hij in het vlees en maakte zichzelf bekend, een beetje dichter bij ons. Nu, wat hij stierf om een gemeente te verlossen en allen die in hem waren. Nu is hij gekomen in de vorm van de Heilige Geest. God boven ons, God met ons, God in ons. Ziet u, God in ons, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. De Heilige Geest, de werken verrichtend, uitvoerend, de werken van Christus volvoerend, die in Christus was. Nu, bedenk, alles wat God was, goot hij uit in zijn Zoon, Jezus Christus. En alles wat Christus was, goot hij uit in zijn gemeente, ziet u? Dat maakt Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Nu, let op, laten we ontdekken wat hij was. Nu, in de beginnen, 1 Johannes, het eerste hoofdstuk, we zullen vanavond in Johannes blijven. Morgenavond zullen we naar een andere lezing en enzovoort gaan, een andere schrijver, ergens anders in de Bijbel. Maar let op, nu in Johannes schrijven, het begint hier, in den beginnen was het woord. Nu, wat is een woord? Een woord is een gedachte die uitgedrukt wordt. U moet het denken voordat u het uitdrukt. Dat is de reden dat Jezus tegen de fariseeërs zei, u huichelaars, hoe kunt u goed zeggen en wanneer mij goed noemen enzovoort, terwijl hij wist dat ze in hun hart kwaad over hem dachten. Zij, uit het hart, de mond spreekt uit het hart. Zo niet, dan zijn het uw gedachten die zich uitdrukken en u drukt iets anders uit. Dan is het huichelarij en komt het niet uit uw hart. Dus in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het was nog niet uitgedrukt. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons.
Christ is the word.
Het woord, Christus, is het woord. Nu, toen hij op aarde kwam, in het begin was het woord en het gedachtewoord. En daarna werd het woord, eenmaal uitgedrukt in Eden, werd het werkelijkheid. God kan niet iets zeggen en het ooit terugnemen. Daarom baseren wij onze hoop op God, want God, die oneindig is, hij kan niet veranderen. Als ik vandaag iets kan zeggen, kan ik morgen misschien anders denken. Volgend jaar ben ik misschien een stuk slimmer en ik kan anders denken. U kunt dat. Maar niet God. Elke beslissing is volmaakt. Wanneer God eenmaal iets zegt, is het voor eeuwig zo. Het kan nooit veranderd worden. En nu, God, dat is de reden dat Jezus het Lam van God was, geslacht voor de grondlegging van de wereld, omdat het in Gods gedachten was. En toen het woord werd uitgedrukt, toen werd het vlees gemaakt en woonde het onder ons. Oh, ik hou daarvan. Dat geeft me zo'n hoop. Ik hou daarvan omdat het de zekerheid geeft. Dat de grote, oneindige God die wij dienen, alle dingen wist en ons kende voordat de wereld ooit werd geschapen. Hoe heerlijk is dat? De mensen worden bang. Waar bent u bang voor? Zij die hij tevoren gekend heeft, heeft hij geroepen. Zij die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Zij die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij reeds verheerlijkt. Waar bent u bang voor? Neem gewoon en hou vast op God zoals kleine kinderen en hou eraan vast en geloof God, uw Vader. Hij heeft u lief. Hij heeft alles gedaan wat hij kon om u te verlossen. U bent. En de Bijbel zei dat de Antichrist allen die op de aarde leefden, misleiden, wier namen niet geschreven waren in het boek des levens des Lams, vanaf de grondlegging der wereld. God, door zijn voorkennis, zag u, zette uw naam in zijn boek, en dat is de reden dat u hier vanavond bent, omdat u die oproep hebt beantwoord. God kende u van tevoren, en riep u, en u aanvaarde zijn roep. Nu, u zegt, kunt u, ieder mens zoekt zijn eigen redding met vrezen en beven. Ik hoop dat mijn naam daartussen was, maar als het daar was, mijn naam ooit in het boek des levens stond, werd het daar geplaatst voor de grondlegging van de wereld, toen het lam voor mij werd geslacht, in de gedachten van God. Hij is oneindig. U kunt een bedrijf niet zomaar willekeurig runnen. Ik leid mijn zaken niet zo en u zou de uwe dat niet, God niet de zijne. Christus kwam om hen te verlossen van wie God voorzag en van tevoren kende dat ze tot hem zouden komen. Bent u niet blij dat u gekomen bent? En nu met eerbied. U zegt, broeder Branham, ben ik daar? Ik weet het niet. Als u in de gemeente bent, bent u daar. En de enige manier om in de gemeente te komen, door één geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt, door de Heilige Geest. Wij sluiten ons er niet bij aan, lid worden van een kerk is in orde, maar ik ben 53 jaar bij de Branham-familie geweest en ze hebben me nooit gevraagd om lid te worden van een familie. Ik werd erin geboren, dus werd ik een Branham door geboorte. En dat is de wijze waarop een mens een christen wordt, wanneer hij geboren is uit de Heilige Geest. En dan, als u uit de Heilige Geest geboren bent, dan zult u door Christus, dood zijnde in Christus, neemt u Abrahams koninklijke zaad aan en bent erfgenamen met Abraham volgens de belofte. Waar is de gemeente bang voor? Ik heb me altijd afgevraagd, wat is er aan de hand met de Pinkstermensen? Ze hebben genoeg geloof om de wereld op te blazen. En ze hebben genoeg geloof voor allerlei soorten genezing, maar ze zijn bang om het te gebruiken. Dat is de duivel. Als we die schaduw van duisternis van onder de mensen konden afbreken, zal er iets gaan gebeuren. En dat is mijn doel hier. Ik vind twee mensen, twee soorten. Eén is fundamentalist. Oh, zij weten positioneel waar ze zijn door Christus aan te nemen. Positioneel in hem, maar ze hebben geen geloof. En ik merk dat de Pinkstermensen veel geloof, maar weten niet wie ze zijn. Het is net als een man die geld op de bank heeft staan en geen cheque kan uitschrijven. En de andere heeft geen geld op de bank en hij kan een cheque uitschrijven. Als u de twee hoort bij elkaar zou kunnen krijgen, hebt u wat. En als ik de Pinkstermensen ooit kon laten beseffen dat ze zonen en dochters van God zijn, die nu in hemelse gewesten zitten in Christus Jezus, die God van tevoren kende voor de grondlegging van de wereld en ons verordineerd heeft om te prediken, waar bent u bang voor? Ongeacht wat het is, ga erop uit. Neem Gods woord en geloof het. Daar blijven zitten als baby en zeggen dat u Abrahams zaad bent, terwijl Abraham dingen noemde die niet waren alsof ze er waren, omdat God het zei. Een man van 75 jaar oud, een vrouw 65 jaar oud en zei dat ze een baby zouden krijgen. Wat denkt u dat ze zouden doen? Naar de dokter gaan en zeggen, maak dingen klaar, we gaan een baby krijgen. Wel, ze zouden zeggen, de man is gek. Ieder die Gods woord neemt, de wereld noemt ze gek. Paulus zei op de wijze die ketterij genoemd wordt. Gek, dat is de manier dat ik de God van onze vaderen dien. Ik ben blij om vanavond met hem de handen ineen te slaan. Dat is juist. Paulus, heel fundamenteel in het woord ook. Nu, let op. Wat was hij? Wat hij ook was, is hij altijd geweest en zal het altijd zijn. Nu, ik wil dat u het opmerkt. Hij was het woord. Hij was Gods gedachte van een verlosser dat uitgedrukt is. Dat is wat hij was. Hij was het woord. En in Hebreeën, het 4e hoofdstuk en het 12e vers, zegt de Bijbel dat het woord van God krachtiger is, levendiger dan een tweesnijdend zwaard, zelfs een onderscheider van de gedachten en van het hart. God weet zelfs wat er in uw gedachten omgaat. Nu, houd dat vast. Het woord God is krachtiger, scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het is een onderscheider van de gedachten van het hart. Dat is het woord. Dat is de reden dat ze Jezus niet konden geloven. Ze konden hem niet begrijpen. Hij zei tegen hen, onderzoek de schriften. Zij zijn het die van mij getuigen. Onderzoek de schriften. Hij zei tegen die geleerde priesters, geleerden, onderzoekt u de schriften. Zij zijn het die van mij getuigen. Met andere woorden, zij, ik manifesteer de schriften. Ik ben Gods woord werkelijkheid aan het maken. Onderzoek de schriften. Zij hadden hun eigen opvatting erover, maar hij had de juiste manier. Zij hadden de manier waarop de Messias zou komen waarschijnlijk door de gouden gangen en de handen schudden met Caiaphas, de hoge priester, als hij op zijn pad kwam. Maar kijk hoe hij kwam. Hij kwam nooit tegengesteld aan de schriften. Hij kwam precies zoals de schrift zei. Hij zei, onderzoek de schriften. Zij zijn het die van mij getuigen. Zij, ik laat de schriften gemanifesteerd worden. En als ik niet de manifestatie doe door mijn werken, geloof mij dan niet. Oh, wat een uitspraak. Een man die het geschreven woord van God kon nemen en het vlak voor hem kon laten geschieden. En nog hebben ze hem door hun tradities afgewezen. Geen wonder dat. Breed is de weg die naar de vernietiging leidt. Juist, eng is de poort en smal de weg die tot leven leidt. Christus die daar staat, iedereen wil iets dat glamour is, waar een heleboel glitter op zit. Christus is nederigheid. Hier niet zo lang geleden, een zeker man, een vriend van mij, ik zou naar Chicago gaan om op een conventie te spreken. En omdat ik op de banden een uitspraak had gedaan dat het geen appels waren die Eva at, wees de man het af. En toen hij dat deed, ging hij een of andere man halen, een hoge piet van een groot instituut in Chicago, en de man kwam om te spreken. En toen hij dat deed, had hij alles opgeschreven in een boek van ongeveer zo dik, een intellectuele prediking. U had geen betere kunnen horen, maar hij ontdekte, toen hij het sprak, dat het niet goed aansloeg bij volle evangeliemensen, die intellectuele ideeën. Hij kwam daar aanstormen met zijn borst vooruit en stak het vooruit en hij stak zelfs te gek met hen en alles. Maar toen hij dat deed, ontdekte hij dat het niet zo goed aansloeg. Dus hij ontdekte dat hij verkeerd was. Hij sloot zijn boeken en liep weg met zijn schouders naar beneden, liep nederig weg. Er was een oude heilige die in een hoek zat, die de persoon naast hem aanstootte. Als hij naar voren was gegaan, zoals hij naar beneden kwam, zou hij naar beneden zijn gekomen zoals hij naar voren ging. Zo is het dus ongeveer. Mensen die uit de geest van God geboren zijn, kennen God door een ervaring. En het is precies volgens het woord. Vertellen ze u, de Heilige Geest is opwinding. Het is niet dit, het is niet dat. Het is een tegenspraak met het woord. Het woord zegt dat het wel juist is. Petrus zei op de dag van Pinksteren, de belofte is aan u, aan uw kinderen, zo die verre zijn, zoveel als de Heere onze God roepen zal. Het is voor wie maar wil, laat hem komen. Nu, let op. Jezus kon daar staan en zeggen, als ik niet de werken doe die mijn vader zei dat ik zou doen, geloof mij dan niet. Nu, ga de schriften onderzoeken, als u zich afvraagt wat ik aan het doen ben, ga dan de schriften onderzoeken, want daarin meent u dat u eeuwige leven hebt en zij zijn het die van mij getuigen. Nu kijk naar de schriften en zie in welke dag u leeft. Zij, gij huigelaars, u kunt de zon zien ondergaan. U zegt, oh, het is rood en wolkachtig, morgen zal er regen zijn. Als het helder ondergaat, morgen zal het een mooie dag worden. Zij, u kunt het uiterlijk van de hemel onderscheiden, maar het teken van de tijd kunt u niet onderscheiden. Als ik de werken van mijn vader niet doe, geloof mij dan niet. Nu, daar is een uitspraak. Dat maakte hem dezelfde als wat God was. Door de zoon van God te zijn, was hij gelijk aan God. Zoals de Bijbel zei, hem geen roof maken, want hij was God gemanifesteerd in het vlees. Nu dat, let op wat we nu proberen te plaatsen, dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Hier was hij, stond hier en het woord van God voorspelde wat er in die dag zou gebeuren. En hier stond hij hier dat aan het doen. En hij zei, onderzoek de schriften, want daarin meent gij eeuwig leven te hebben, en zij zijn het die van mij getuigen. Als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik de werken doe, en gij mij niet kunt geloven, geloof dan de werken. Nu, let nu goed op. Welke schriftgedeelten in de Bijbel, Oude Testament, die getuigden van Jezus? Hij zei, de schriften, zij zijn het die van mij getuigen. Nu, als hij dat zei, heel de schrift is inspiratie. En ik wil die kerel zien die mij vertelt dat het zichzelf tegenspreekt. Het spreekt zichzelf niet tegen. Het is volkomen in harmonie. Het is verborgen voor de ogen van de wijzen en verstandigen. Jezus zei dat, maar zou geopenbaard worden aan kinderkens die willen leren. Dus de Farizeeërs hadden hun opvatting erover, maar hier kwam God met zijn opvatting erover, ziet u. De Farizeeërs die dachten dat het op deze manier zou zijn, hij was helemaal naast de schriften volgens hun denken, maar hij was perfect volgens de schriften met zijn eigen manier van denken. Dus u moet de gezindheid die in Christus was in u hebben om de schrift te kennen. En nu zij, Jezus zei nu, zij zijn het die van mij getuigen. Nu, wij zouden er nog een uur of twee over kunnen doen en zelfs nooit klaarkomen met de dingen die over Jezus geschreven zijn. Heel de weg van dat hij het zaad is van de vrouw van de Hof van Eden. Jesaja 9:6 is er een, die over zijn geboorte vertelde en alles erover. En een maagd zal zwanger worden en alles waar we het over hebben. Maar nu, omdat we dat zullen overslaan, de schriften die ervan spraken over hoe hij zou komen. U weet allemaal dat ze daar een miljoen mijl naast hebben gezeten, hoe hij geboren werd. Nederig gezeten op het veulen van een ezelin als hij binnenkwam. En zij faalden te zien. Uit de kleine stam van Juda kwam enzovoort, de Bethlehem van Judea, zijt gij de minste onder al de vorsten, maar uit u zal de Christus komen, de Verlosser. En ze faalden om dat allemaal te zien. Nu, maar we gaan dat allemaal overslaan en het naar de schrift brengen die van zijn werken getuigden. Want hij zei net, als u mij niet kunt geloven, geloof dan de werken die ik doe, want zij getuigen van mij. Met andere woorden, kunt u niet geloven dat ik maagdelijk geboren werd? Kunt u al deze dingen niet geloven waarover werd gesproken in de schrift? Als dat alles u verblind heeft en u het niet kunt zien, beproef dan of de werken die ik doe van mij getuigen, want ze staan geschreven in de schrift. Nu ziet u, want hij is het woord. En hij was het woord in het Oude Testament, hij is het woord in het Nieuwe Testament, en hij is het woord nu. Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Dus hij kan het niet veranderen, het is altijd het woord. Nu, zijn werken. Nu, als wij terug in het Oude Testament zouden opslaan, voor vanavond, en één ding nemen dat getuigd werd, waarvan zijn werken getuigden, we gaan opslaan, en noteert u het, u die het opschrijft, Deuteronomium, het 18e hoofdstuk. Lees gewoon het hele hoofdstuk door, het zou u goed doen om het hele hoofdstuk te lezen. Deuteronomium 18. Nu, wij weten dat Mozes Egypte verliet zonder de toorn van de koning te vrezen, en hij volgde de engel van God. Want hij zei dat hij de smaad van Christus als groter rijkdom achtte dan die van Egypte. Nu, let erop. Het volk waarop Egypte neerkeek als slaven en modderkruipers, Mozes zag hen als de uitverkoren kinderen van God. Nu, hij was een geroepen profeet. Profeten zijn vooraf gekend. Ze worden in de gemeente geplaatst, zoals de bedieningen, de vijf bedieningen in de gemeente. Eerst zijn er apostelen, profeten, leraren, voorgangers, evangelisten, ziet u, die bedieningen God plaatsen in de gemeente. Dan zijn er 9 geestelijke gaven in die gemeente. Wat spreken in tongen is, profetieën enzovoort op die manier. Een groot verschil tussen profeten, een man die een profetie geeft, en een profeet. Een profetie moet geoordeeld worden door 2 of 3 beoordelers. Een profeet wordt als profeet geboren en als een profeet opgewekt. Ziet u, het is door God voorbestemd voor dat tijdperk. Merk op, nu Mozes, die diegene was die God had doen opstaan en bij zijn heen gaan, in Deuteronomium 18 sprak hij tot de kinderen van God en zei, dat de Heer uw God u een profeet zal doen opstaan zoals ik. Mozes, de leider, degene die Israël bevrijdde, sprak dat de Heere onze God een profeet onder u zal verwekken uit uw broeders, een profeet zoals ik. En God zei, het zal geschieden dat wie die profeet niet zal geloven, uit het midden van het volk zal worden afgesneden. Dus dat is om een profeet op te doen staan. Nu, wij beseffen dat hij de God superprofeet zou zijn. Ik geloof dat David, de profeet David, de geest van God in zich had. Hij zou, Jezus was de zoon van David. Kijk naar David, de verworpen koning, van onder zijn eigen volk, van bovenop de olijfberg en keek achter hem en weende over de stad omdat hij verworpen was. 800 jaar daarna weende de zoon van David, een verworpen koning, over Jeruzalem. Wat was dat? De geest van Christus met mate in David. Kijk naar Jozef, geboren te midden van zijn broers, gehaat door zijn broers, geliefd door zijn vader, werd een mantel van vele kleuren gegeven, volkomen zoals Christus. Merk op, verkocht voor vrijwel 30 zilverstukken, in een kuil geworpen, verondersteld dood te zijn. In zijn verzoeking, de schenker en bakker, één verloren en de andere behouden. Hetzelfde bij Christus aan het kruis. En hij werd uit deze kuil omhoog gehaald en ging aan de rechterhand van Farao zitten en niemand kon Farao zien zonder via Jozef te komen. En Jezus werd opgewekt en zit aan de rechterhand van God en niemand kan tot de Vader komen dan door de Zoon. En toen Jozef wegging om voor de bezuin klonk voor hem uit en elke knie moest zich buigen. Jozef komt eraan. En wanneer Jezus die troon verlaat om naar de aarde terug te keren, zal een bezuin klinken en elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden. Hoe we door de profeten zouden kunnen gaan en aantonen dat dat de geest van God was, van Christus in die profeten. Gelooft u dat? Ziet u? Hij acteerde gewoon, hij beelde Christus uit. Toen kwam het in de volheid van de profeet. Kijk naar Mozes, hoe hij verborgen werd in de biezen, zoals Christus enzovoort. Naar Egypte werd gebracht en gewoon alles, een wetgever en wat al niet. Hij beelde gewoon Christus uit. Toen Christus dan kwam, in hem was de volheid van die geest, ziet u? Dat was de volheid van de Godheid lichamelijk, was in Christus. Zij hadden het met mate. Hetzelfde vanavond door de Heilige Geest. God op de dag van Pinksteren, die vuurkolom, brak in vele tongen van vuur, gekloven tongen, in plaats van God verdeelde zichzelf onder de mensen. Op die dag was God in één persoon, Christus. Nu is Hij in de gehele gemeente, universeel. Amen. Tjonge, dat laat me religieus voelen. Geprezen zij Jehovah God. Halleluja. Laat me u niet bang maken, ik ben niet gek. Als ik dat ben, laat me dan gewoon zoals ik ben. Ik voel me zo beter. Dus, ik denk eraan. Iets ontroert me. Zie, dat door de genade van Jezus Christus ik vanavond gered ben. Als Hij komt, wat maakt het dan uit? We zullen met Hem meegaan. Amen. Meer waard dan al de miljarden werelden vol met alles en genoeg leven om 100 miljoen jaar te leven. Nog zou ik helemaal niet met die persoon van plaats willen ruilen. Om aangenomen te worden in het gezin van God en een van zijn kinderen te zijn. Wat een voorrecht is het. En mensen keren naar zoiets hun rug toe. Merk op, de Heere uw God zal u een profeet verwekken zoals ik. En het zal geschieden dat, zo wie deze profeet niet zal horen, van onder het volk afgesneden zal worden. Dat was een leer geweest. Nu, lees verder, onderaan uw 18e hoofdstuk daar. God zei, hier is hoe u een profeet zult herkennen. Israël werd altijd geleerd om hun profeten te geloven. Is dat juist? Dat is precies. Tot wie kwam het woord van God? Profeet. Het woord des Heren kwam tot Jeremia de profeet. Het woord des Heren kwam, het was het woord van de Heren. En wij weten dat deze man het gehele woord van God was. Halleluja. Hij was het woord. En Israël werd geleerd om hun profeten te geloven. Nu, wat zei hij? Als er iemand onder u komt die geestelijk is, of een profeet, ik, de Heere, zal mij aan hem bekendmaken in visioenen, tot hem spreken door dromen. En als wat deze profeet zegt komt te geschieden, hoort u hem dan. Maar als het niet komt te geschieden, hoor hem dan niet. Wel, dat is alleen maar logisch. Zeker, als hij het zei en het niet komt te geschieden, is het verkeerd. Als een profeet langskomt en profeteert en het gebeurt niet, kijk dan en zie of het komt te geschieden. Zo niet, dan is het verkeerd. Zo ja, is het de waarheid. Dat is hoe Israël hun profeten herkende. 400 jaar nu, bij de geboorte van Christus, waren er geen profeten geweest. Malachi was de laatste profeet. Ze hadden een heleboel valse profeten gehad, maar ik bedoel echte profeten. Op een dag, ver weg in Bethlehems kribbe, kwam er een baby voort. Er waren wijze mannen uit het oosten die zijn teken volgden. Een ster leidde hen naar hem toe. Er waren herders op de heuvel die afdaalden om hem te zien. Hij groeide als baby op. Hij speelde als jongen. Op een dag was er een profeet die uit de woestijn kwam, genaamd Johannes. Hij zei dat de tijd op handen was. Bekeert u en maak u gereed. Man van het woud, fors, en een ruig uitziende man. Als hij aan uw deur kwam, zou u hem wegjagen. En hij, ruig uitziende man, kwam daar vandaan en stond op de modderige oevers van de Jordaan en zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is op handen.
En hij coverde die denominaties uit en vertelde hen waar ze thuis hoorden. En hij had een stuk schapenvacht om zich heen. Hij had een hekel aan immorele vrouwen. Waarom? De geest van Elia was op hem. Elia coverde die net zo uit dat Israëlen die dag en vertelde wat al hun geloofsbelijdenissen en hoe ze verliefd waren geworden op de presidentsvrouw van het land, zoals Amerika dat heeft, en zich als haar gedroegen en zich zoals haar kleden en die Izebel. En hij vertelde haar erover. Ja, hij deed er geen doekjes om. Daar kwam het weer, in de vorm van Johannes de Doper, opnieuw beloofd in de laatste dagen om er weer te komen. Malachi 4, niet Malachi 3, toen Johannes kwam, mijn boodschapper voor mij, Matthäus 11, 6. Maar ook, ziet u, wanneer deze Elia komt, zal onmiddellijk daarna de wereld met vuur verbrand worden en zullen de rechtvaardigen op de as van de goddelozen wandelen. Dat was Johannes niet. Als u het bij hem opmerkt, hij zal het geloof van de kinderen terug tot de vaderen herstellen. En toen deze eerste kwam, herstelde het geloof van de kinderen terug tot de vaderen. Ziet u, de jonge boodschap daar ging naar de aartsvaders en vandaag zullen ze erbij vandaan gaan. En op een dag zal er een komen uitbarsten, niemand die weet waar hij vandaan komt of hoe hij heen gaat, maar hij zal regelrecht binnenkomen en het oorspronkelijke pinksterlijk geloof herstellen, die zei: de Rooms-Katholieke kever en rups die die kostbare boom tot een stomp afgegeten hebben, maar God zei: ik zal herstellen, zegt de Heer. Het zal licht zijn in de avondtijd. Wanneer die avond zon er komt, zal daar een boom zijn met vruchten eraan om te rijpen. Amen. Let op hem, terwijl we naar hem kijken. Hier komt hij op een dag en werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. Johannes getuigde ervan. Niemand anders zag het. Niemand zag de wijzen, de ster die de wijzen zagen. Ze keken daar niet naar uit. Dat is juist, hij komt alleen tot degenen die hem zoeken. Johannes wist het, hij keek uit naar een teken. Dat is hoe. Het zal worden aangegeven in de schriften en u zult het ware teken van God kennen. God beweegt zich altijd door tekenen. Merk op, die magiërs, zij zochten naar een teken, omdat ze wisten dat een ster van Jacob zou opkomen. Ze hadden moeten, Daniel was een leraar, toen hij, u weet waar ze vandaan kwamen, de oude Meden en Perzen. Ze zitten nog steeds op straat, drie in een groep zo aan het studeren. En toen zij die hemelse bezoeker zagen verschijnen, wisten ze dat er iets op het punt stond te gebeuren. En zij volgden het, totdat ze de Messias vonden. En toen ze in Jeruzalem kwamen en zeiden, waar is hij, de geboren koning der Joden, wist de grote kerk er niet van. Het was net zo erg als het vandaag is. Precies hetzelfde. Daar was het opnieuw. We ontdekken dat toen Johannes zei, hij die in de woestijn tegen mij zei, ga dopen met water, zei op wie gij de geest zult zien neerdalen en blijven. Hij is degene die zal dopen met de Heilige Geest en vuur. En Johannes stond daar te wachten op een teken en keek er naar uit. Hij zei, er is één onder u. Hij was er zo zeker van dat het zou gebeuren. Zei, er staat één midden onder u, nu, die u niet kent. Er is er hier één, als u oplet. Na een tijdje zag hij het teken boven hem. Hij zei, ik zag hem, ik herkende zijn messiaanse teken. Daar kwam het licht van God als een duif die op hem neerdaalde. De stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb om in te wonen. Daar ging hij de woestijn in, werd 40 dagen en nachten door Satan verzocht, werd gereed gemaakt voor zijn bediening. Toen hij er kwam, daar beneden door Judea en daaruit, begon hij voor de zieken te bidden. Tekenen en wonderen begonnen hem te volgen. Mensen begonnen te geloven. Sommigen van hen bespotten hem. Sommigen van hen, die Johannes had voorbereid, erkenden hem. Een van hen daarbij was Andreas, de broer van Simon Petrus. Hij bleef de hele nacht bij hem tot hij ervan overtuigd was dat hij de Messias was. Toen ging hij heen en vertelde het Simon, bracht Simon. Nu, Simon, zij waren geleerden, als u wel eens hun leven hebt gelezen. Hun vader was een echte leraar, een fariseer. Nu, let op, we komen nu ergens in, mis het niet. En Andreas haalde Simon erbij om met hem mee te gaan naar de samenkomst. En zodra Simon de tegenwoordigheid van de Heer Jezus binnenwandelde, van wie Andreas hem had verteld dat het de Messias was, ik kan me voorstellen dat ik Simon hoor zeggen, ik zal hem kennen. Ik zal weten hoe hij eruit ziet. Mijn oude vader vertelde me één dag, hij zei, Simon, ik word oud. Ik dacht dat ik de Messias zou zien. We verlangden door de eeuwen heen om hem te zien, maar ik word nu te oud. Ik zal hem waarschijnlijk niet meer zien. Maar jongens, wees niet misleid. Als hij in jullie generatie komt, onthoud dan dat er een heleboel valse sekten zullen verschijnen. Maar onthoud, jullie zijn Hebreërs. Jullie moeten het woord van God geloven. En luister, wanneer die Messias komt, zal hij precies zijn wat het woord zei dat hij zou zijn. Mozes, onze profeet, zei, de Heere, onze God, zal onder ons een profeet doen opstaan. Nu, het is honderden jaren geweest dat we er geen hebben gehad. We hebben allerlei dingen, maar we zoeken hem. Hier kwam Simon en liep tot in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. En Jezus, als hij naar hem keek, zei, zie, uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas. Dat nam de stijfheid van hem weg, ziet u. Niet alleen wist hij wie hij was, hij kende die godvruchtige oude vader van hem. Hij zei, uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas. En Petrus herkende gelijk dat dat die profeet was, omdat hij precies de waarheid had verteld. En hij viel aan de voeten van Jezus neer en Jezus maakte hem tot hoofd van de gemeente te Jeruzalem. Met niet genoeg opleiding om zijn eigen naam te ondertekenen. Maar hij had de openbaring. Dat is wat er voor nodig is. Juist, het behaagde God om hem te plaatsen, want hij herkende volgens de schrift dat dat Messias was. Er was één die daar stond, genaamd Filippus. Het ontroerde hem zozeer dat hij had bijbelstudie gehad met een man genaamd Nathanael. Het is ongeveer 15 mijl, als u het nagaat, van waar Jezus predikte tot waar Nathanael woonde. Het kostte hem waarschijnlijk een dag om daarheen te gaan en hij kwam daarheen en hij vond Nathanael onder een boom aan het bidden. Ik kan me voorstellen dat Nathanael zei, o Jehovah, wij zien uit naar de komst van de Messias. O, we zitten in Romeinse slavernij. Hoe lang moeten we op deze manier lijden? O, grote Jehovah, zend hem. En ik kan me voorstellen hoe Filippus daar stond en zei, gezegend zij God. Wacht tot ik het hem vertel. Wacht maar tot ik het hem vertel. En na een tijdje, toen hij amen zei en opstond, hij sprak niet met hem over de sinaasappelboomgaard of de citrusboomgaard of wat hij ook had. Hij zei, kom, zie wie wij gevonden hebben. Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. Dit is die Messias. Oh, ik kan me voorstellen dat Filippus tegen hem zei, nu wacht eens even hier. Of dat Nathanael zei, nu wacht even, wij hebben te veel goede bijbelstudies samen gehad dat je zo'n onberaden stap zou doen. Nu, er is iets mis. Goed dan, laten we even binnenvallen in hun gesprek. Ik kan sommigen van ze horen zeggen, Filippus horen zeggen, nu wacht even, leerden we niet volgens onze schriften dat wanneer Messias komt hij een profeet zal zijn? Zeker, Mozes zei het, wij geloven onze profeten. En hij zal een profeet zijn. Kent u die oude visser daar ginds van wie u die vis kocht en hij de bon niet kon ondertekenen? O, Simon, ja, o, ik kende zelf zijn vader Jonas, zeker, ik ken hem goed. Zijn broer Andreas bracht hem gisteren naar de samenkomst en zodra hij in de tegenwoordigheid van deze Jezus van Nazareth wandelde, vertelde hij hem dat zijn naam Simon was en dat hij de zoon van Jonas was. Wat denk je daarvan? Ik kan Nathanael horen zeggen, ik ga het zelf onderzoeken. Hij heeft meer respect dan menig Amerikaan. Zij zullen thuis blijven en het bekritiseren. Ze zouden er niet eens naartoe gaan om het te proberen uit te zoeken. Dus zij, hier komen ze, en ze gingen de bocht om en waren in een gesprek. En toen hij in de tegenwoordigheid van Jezus kwam, nu let op. En zodra hij in de tegenwoordigheid van Jezus kwam, keek Jezus naar hem en zei,
behold an Israelite, and whom there's
no guile. Zie een Israëliet in wie er geen bedrog is. Dat was Jezus gisteren. Zie een Israëliet in wie geen bedrog is. En hij keek naar hem. U zegt wel, kijk hoe hij gekleed was. Nee, meneer, ze waren allemaal op dezelfde manier gekleed, de Oosterse mensen. Een kleed aan, hij had een Griek kunnen zijn, hij had, Egyptenaar kunnen zijn, met een tulband op, elke, ziet u, hij herkende hem niet aan zijn kleding. Hij zei, een Israëliet in wie er geen bedrog is. Niet alleen een Israëliet, maar hij is een eerlijk man. En hij stopte en hij keek naar hem. Hij zei, Rabbi, wat leraar betekent. Wanneer hebt u mij ooit gekend? Dit is de eerste keer dat wij ontmoeten. Hoe kent u mij? En Jezus zei, voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Ik kan me voorstellen, daar rondkijkend, daar stond bisschop zo en zo, die gezegd had, de eerste persoon die een van die samenkomsten bijwoont, zal door de kerk aangepakt worden. Maar dat maakte geen enkel verschil. Hij zag een schriftuurlijke Messias en hij rende naar hem toe en viel aan zijn voeten neer en zei, Rabbi, gij zijt de koning van Israël. Gij zijt de zoon van God. Dat is hoe Jezus zichzelf gisteren bekend maakte. Dat is hoe ze wisten dat hij het was. Kijk hoe Jezus zich omdraaide en zei, omdat ik u dit heb verteld, daarom gelooft u. U zult groter dan dit zien. Dat was zijn identificatie. Hoe we naar blinde Bartimeus zouden kunnen gaan en zo verder naar vele anderen en zo verder terug. Nu, er zijn maar drie rassen mensen op aarde. Ik weet dat u het niet gelooft, of ik zeg niet dat u het niet gelooft. Velen geloven het niet, deze samenkomst, dit wordt opgenomen, gaat over de hele wereld heen. Dus er zijn veel mensen die niet geloven. Dus er zijn dus veel mensen die niet geloven. De reden dat ik dit zo zeg en zo spreek, het is u eigenlijk niet, maar dit gaat overal heen. Ziet u, het wordt in 27 verschillende talen gezegd. Dus mensen die niet geloven. Maar er zijn maar drie rassen mensen. Dat zijn Ham, Sem en Javed hun volken. En dat was Jood, Heiden en Samaritaan. Kijk naar Petrus, met de sleutels op Pinksteren. Ging naar de Samaritanen toe en naar het huis van Cornelius toe. En vanaf dat moment staan ze open. Ziet u, drie rassen mensen. Nu, er waren twee rassen van die uitkeken naar een Messias. Dat waren de Joden en Samaritanen. En Jezus had er behoefte aan langs Samaria te gaan. Kijk hoe hij zich identificeerde onder de Joden, door de profeet te zijn waarover Mozes sprak. Nu, hij gaat naar de Samaritanen toe, ging naar Sichar toe, op zijn weg naar Jericho toe. Maar maakte een omweg daar bovenin naar de Samaritanen toe. Zij moesten het weten, zij moesten hem herkennen. Dus hij kwam naar deze stad Sichar en daar was een mooi gelegen bron, is er nog steeds. En hij ging daar zitten, moe van de reis, en stuurde de discipelen de stad in om voedsel te kopen. En terwijl ze weg waren, was er een knappe vrouw die er kwam. Ze was een vrouw met een slechte reputatie. Ze had 5 echtgenoten. Ze was een heel populaire filmster van vandaag. Maar ze had 5 echtgenoten en leefde met de 6e. Ze zou precies in de trend passen vandaag de dag. Maar ze kwam uit de stad om water te halen. Ze kon niet komen met de fatsoenlijke vrouwen. Als u ooit in het oosten bent, zult u merken dat ze onderscheid tussen hen maken. En de maagden gaan vroeg naar de bron. Zij kwam er tegen 11 uur en hier zetten ze de grote kruik neer. U zou, het is een heel groot ding met een lange nek, handvatten eraan. Ik heb ze er 1 op hun hoofd zien zetten, 1 op deze heup en 1 op deze heup en net zo netjes vooruitlopen. En babbelen zoals vrouwen dat kunnen, weet u. En nooit een druppel water morsen, dat is waar. Wandelen daar zo langs. Doen het nog steeds. Ze hebben zich in geen enkel opzicht veranderd sinds die dagen. En dus ging hij bij deze bron zitten. Ze plaatste de haken erin voor de windas om het in de put te laten zakken. En ze begon de emmer te laten zakken. En ze hoorde een man zeggen, vrouw, breng mij te drinken. En ze keek daarheen en daar zat een Jood van middelbare leeftijd. Hij was maar 33, nog niet helemaal 33. Maar weet u nog, in Johannes 6, dat ze zeiden dat hij eruit zag alsof hij 50 was. Zei, u bent een man van nog niet over 50 jaar oud en zegt dat u Abraham hebt gezien? Hij zei, voordat Abraham was, ben ik. Ziet u, zij beseften het niet. Maar hij zei, een man van middelbare leeftijd, rond de 50. Hij zag er 50 jaar oud, zat naast de bron. En ze zei, het is niet gebruikelijk dat die Joden mij, een vrouw uit Samaria, zoiets vragen. Er is rassenscheiding hier. We hebben geen omgang met elkaar. Hij zei, maar vrouw, als u wist met wie u sprak, zou u mij om iets te drinken vragen. En ik zou u brengen, uw water geven dat u hier niet kwam putten. Ziet u wat hij aan het doen was? Nu, hij was contact aan het maken met de vrouw haar geest. Nu, weet u nog, in Johannes 5, 19, zei Jezus zelf, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen, maar wat hij de vader ziet doen. Hoeveel kennen die schriftplaats? Amen. Niet wat ik de Vader hoor zeggen, wat ik de Vader zie doen. Ziet u, precies zoals al de profeten voor hem, de kleine, deden. Precies zoals God het hen vertelde. Hij zei, ik doe niets tot ik de Vader het zie doen. Nu, de Vader had hem hierboven heen gestuurd, naar Samaria, naar de Samaritanen, om hun de getuigen te geven van de Messias. De Joden hadden het ontvangen, sommigen van hen, de lezen van hen wezen hem af, 90% van hen. 99%, ja, meer dan dat wees hem af. Maar toen hij hun toonde wie hij was, toen moest hij Samaria tonen wie hij was. En deze vrouw zei tegen hem, zij zei, de put is diep en u hebt niets om mee te putten. Hij zei, het water dat ik geef is leven dat opspringt. Wat was hij aan het doen? Contact aan het maken met haar geest. Ze raakten in gesprek over waar men moest aanbidden in Jeruzalem en hij zei, onze vader, Jacob. Nu, de Samaritaanse vrouw noemde Jacob haar vader. Dat was de put die hij Jozef gaf, natuurlijk. Zei, hij dronk ervan en gaf het aan zijn kinderen enzovoort. En u zegt dat dit water dat u hebt groter is dan dat enzovoort aan het praten. Toen na een poosje ontdekte Jezus haar probleem. U weet wat het was. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. Hij zei, u hebt de waarheid verteld, want u hebt er 5 gehad. En degene met wie u nu leeft is niet uw man. Nu, let op. Nu, de Farizeeërs zagen hem dat doen, die grote geleerden van die dag. En ze zeiden, deze man is Beelzebub, een waarzegger. En iedereen weet dat waarzeggerij van de duivel is. Het is een verdraaide geest. En Jezus zei, als u een woord tegen mij spreekt, zal ik u vergeven. Maar op een dag komt de Heilige Geest om dat te doen. En 1 woord ertegen zal nooit vergeven worden. Zie, het offer was toen niet gebracht, maar nu wel. Let op deze vrouw. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. Hij zei, u hebt terecht gezegd, u hebt er 5 gehad. En degene waarmee u nu leeft is niet uw man. Let op haar. Broeders, zij wist meer over God dan de helft van de predikers in de Verenigde Staten in die toestand. Wel, is dat niet waar? Ze zei, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. De rest van hen zei, Beelzebub. En zij zei, ik bemerk dat u een profeet bent. Wij weten dat wanneer Messias komt, dat dat zal zijn wat hij zal doen. Ho, jongen. Ze hadden beter lering. Die vrouw in die toestand zag het. Snel. Wat was het? Een van die zaden des levens, verordineerd voor de grondlegging van de wereld. En ongeacht hoe religieus, wat ik u gisteravond probeerde te vertellen, er zullen zoveel veroordeeld worden die denken dat ze heilig en vroom zijn. Niemand kan komen tenzij mijn vader hem trekt en al wat de vader mij gegeven heeft zal tot mij komen. En zodra dat licht over dat kleine voorbestemde zaad daar flitste, kwam het snel tot leven. Al de anderen waren allemaal dik gestudeerd in de schriften en dit, dat en nog wat onderwezen. Maar zij wist het. Ze zei, meneer, ik weet dat wanneer Messias komt, hij ons deze dingen zal zeggen. Hij zei, ik ben hem die met u spreekt. Ze ging heen in de stad, ze had niets anders nodig. Ze rende de stad in en zei, kom, zie een man die mij de dingen verteld heeft die ik gedaan heb. Is dit niet de ware Messias? En de Bijbel zei dat de mensen van de stad in Jezus geloofden vanwege de vrouw haar getuigenis. Zij wisten dat dat de Messias zou zijn. Als dat hem gisteren was, zal het hem vandaag moeten zijn. Is dat juist? Nu onthoud, wanneer God een beslissing neemt, kan hij het niet veranderen. Dat is hoe hij zich identificeerde, elke keer. Dat is hoe hij zich identificeerde aan de Joden. Dat is hoe hij zich identificeerde aan de Samaritanen. Nu, wij niet-Joden, niet één keer in de schrift werd dat ooit aan een heiden gedaan. Nee, meneer. Wel, ze keken niet uit naar de Messias. Wij hadden een knuppel op onze rug en aanbaden een afgod in die dagen, wij Angelsaksen. Maar merk op, Jezus profeteerde dat de Heilige Geest zou komen en hetzelfde zou doen. Nu, tot slot zou ik dit willen zeggen. Zoals Abraham en wij zijn in Christus, nemen Abraham zaad aan. Nu, mis het niet. Merk op, Abraham, toen het tot de tijd van scheiding kwam, hij en Lot ging Lot heen naar Sodom. En toen kwam het tot deze plaats daar, waar God zichzelf zou gaan manifesteren. En op een dag, Abraham, toen hij in de deur van zijn tent zat, hij vertegenwoordigde de gemeente in het geestelijke. Nu, er zijn drie klassen mensen. De ongelovige, namaakgelovige en gelovige. Nu, de ongelovige was de sodomiet. De namaakgelovige was Lot, de normale kerk, de denominatiekerk. En de Abraham vertegenwoordigde de gemeente die uitverkoren is, eruit geroepen, afgescheiden. Hij was niet in Sodom om mee te beginnen. Ho, tjonge. Kijk, die engel ging nooit naar die andere gemeente. Hij kwam naar de uitverkoren gemeente. Drie van hen kwamen opdagen. En net op, toen ze opkwamen dagen, ging Abraham naar buiten en zei, mijn heer, kom langs, gaat u zitten. Zittend in de deur van zijn tent. Er was iets met die mannen, het waren vreemdelingen, stoffelden kleren. Maar wat het was, was God zelf en twee engelen. Dat is wat de Bijbel zei. Abraham noemde hem Heere, Elohim, dat is juist. Heere God, Jehovah, de in zichzelf bestaande. En hij kwam aanlopen en zij gingen zitten. En ze spraken met Abraham. En twee van hen stonden op en gingen naar Sodom toe. En Abraham pleitte voor Sodom. Als hij 50 kon vinden, als hij 20 kon vinden. En verder tot als hij 10 kon vinden. En hij beloofde ze te sparen ter wille van 10. Merk op, daar naar Sodom gingen twee boodschappers. Zonder enige tekenen en wonderen te doen. Een moderne Billy Graham. Het enige wat ze deden was hen verblinden en het prediken van het evangelie verblind de ongelovigen. Let op, en hij, ze predikten het evangelie en riepen Lot eruit en zijn vrouw draaide zich om achterom te kijken. We kennen het verhaal. Maar diegene die bij Abraham bleef, let op hem, hij zat met zijn rug naar de tent. En hij zei, waar, u weet u nog, hij was Abraham geweest tot net de dag ervoor. En zij was S-A-R-A-I geweest de dag ervoor. Maar nu is het S-A-R-A. En hij is A-B-R-A-H-A-M. Hij zei, Abraham, waar is uw vrouw, Sara, S-A-R-A? Zij is in de tent achter u. En hij zei, ik ga u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. Hoe wist hij dat hij getrouwd was? Hoe wist hij dat hij een vrouw had? En hoe wist hij dat haar naam Sarah was? Maar als het u is opgevallen, ik zal u bezoeken overeenkomstig de belofte die hij had gedaan. Ik is een persoonlijk voornaamwoord. Het was God, ziet u. En hij zei, de tijd des levens met Sarah, het zal zijn, ze gaat de baby nu krijgen. Zij was net tegen 100 jaar oud. En Sarah, aan de binnenkant, lachte. En de engel die aan de buitenkant zat, met zijn rug naar haar toegekeerd, zei, waarom lachte Sarah? En zei ze bij zichzelf van binnen, deze dingen kunnen niet zijn. Wat voor telepathie was dat? En tenslotte gaf de man het teken. En Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Is het niet vreemd dat ze een man hebben, de enige keer in heel de geschiedenis van de wereld, daaronder de denominatiekerken, met een naam zoiets als Abraham, A-B-E-R-H-A-M, G-R-A-H-A-M, vreemd, nietwaar? De kerk in de natuurlijke krijgt haar bezoek. Wat probeert God te tonen? Wat deed hij daar? Dat was God in een lichaam van vlees, tonend dat God in zijn gemeente zou zijn in de laatste dagen, in een lichaam van vlees. Een lichaam van menselijke wezens in zijn vlees en hetzelfde zou manifesteren. Want als de Joden dat hadden, dat was het laatste teken dat de Joden kregen. Dat was het laatste teken dat Abraham kreeg voordat het vuur viel. En hier is het terug naar dezelfde tijd vandaag. Als Jezus Christus in de gemeente is gekomen door de doop van de Heilige Geest en in tongen sprak en de zieken genas en wonderen verrichtte, wat hetzelfde is wat hij bij Abraham deed op de reis, dan, dat was het laatste teken voor het vuur. Het was het laatste teken voordat God zich van de Joden afwendde. Hier is het, dan moeten de niet-Joden hetzelfde krijgen, dat is de uitverkoren gemeente en de kerk in naam. Daar is hij daar ginds en hier is de Heilige Geest hier vanavond. Dezelfde Jezus Christus die gisteren, vandaag en voor immer was, om hetzelfde te doen. Hij is dezelfde Christus. Hij kan niet falen, hij is Christus. Wij zouden Jezus willen zien. Als ik vanavond buiten op straat zou gaan en u een man haalde en hem hier binnenbracht die nagellittekens op zijn handen had en littekens op zijn gezicht hier en bloed dat van de nagellitteken naar beneden stroomde, elke huichelaar zou dat kunnen doen. Maar het leven, God wekt het lichaam van Jezus Christus op en die zit aan zijn rechterhand. U gelooft dat? Dat is de, hij is een hoge priester die daar zit om voorspraak te doen op onze belijdenis. Hij is Gods hoge priester nu. Maar het leven dat in hem was, de geest die in hem was, is hier beneden. Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Waarom kon hij ze vertellen waarover ze dachten, wat ze deden, wie ze waren? Omdat hij het woord was. Het woord van de God, zei Hebreeën 4, is scherper dan een tweesnijdend zwaard en een onderscheider van de gedachten van het hart. En dan, als dit woord, geloof in dit woord is binnengekomen en God zijn gemeente op orde heeft gezet, wordt dat woord hetzelfde. Dat maakt Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer hetzelfde. Gelooft u het? Ik daag u uit om het te geloven. Het wordt laat. Ik blijf gewoon praten. Ik daag u uit om te geloven dat dat de waarheid is. Heren, wij willen Jezus zien. Hoeveel te meer zou het zijn als een man hier binnenkwam, bloed op hem en spijkerlittekens en dergelijke? Jezus, wanneer hij komt, zal ieder oog hem zien. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden wanneer het lichaam van Jezus terugkeert. Ik geloof in zijn letterlijke komst, lijfelijk lichaam, dat neerdaalt uit de hemelen met een groep, met de stem van de aartsengel, de bezuin van God. De doden in Christus zullen opstaan, maar zijn geest is hier bij ons. En zoals de gemeente, zoals de piramide in een punt uitloopt, zo heeft de gemeente dat in de dagen van Luther, in de dagen van Wesley, in de dagen van Pinksteren. En nu, net voordat de hoofdsteen erin komt, die gemeente moet zo perfect geslepen zijn totdat dezelfde bediening die hij hier deed, zijnzelfde geest zo overheersend, datzelfde lichaam er regelrecht in zal brengen en de hele zaak doen opstaan. Precies, ja. Amen. Glorie voor God. Kijk op de achterkant van uw Amerikaanse dollar. Aan de ene kant staat er het Amerikaanse zegel, de adelaar met de dingen in zijn hand. Waarom plaatsten ze het Egyptische zegel en zeggen ze het grote zegel aan de andere kant? Geen piramideleer, dat is onzin. Ik heb het over iets dat ze zeggen. Net zoals, waarom doet een vrouw elke keer dat ze trouwt een sluier over haar gezicht? Ze komt naar haar man, het hoofd, net zoals Rebecca deed. Ze deed een sluier over haar gezicht om Isaac te ontmoeten. Zij heeft geen hoofd meer. Isaac is haar hoofd. En de gemeente behoort zo onderworpen te zijn aan het woord van God dat hij haar eigen gezicht versluiert. Het heeft geen hoofd. Het is de aard van een vrouw is om zich aan een man te onderwerpen. En dat is wat de gemeente behoort te doen. Zich onderwerpen aan Christus, aan zijn woord, aan zijn leer, aan zijn principes. Zij neemt geen gedachten voor zichzelf. Zij heeft geen hoofd. Christus is haar hoofd. Niet een of andere kerkelijke groep. Maar Christus is haar hoofd, het woord. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Halleluja. Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Diezelfde manifestatie van het woord. Gelooft u het? Laten we bidden. Hemelse Vader, er is één ding waar uw dienstknechten verantwoordelijk voor zijn. Het prediken van het woord. Dat is alles wat we kunnen doen, is gewoon het woord prediken. Sommigen vallen langs de weg, sommigen zullen opstaan en weggaan, sommigen zullen zitten en het zich afvragen, sommigen zullen het ontvangen, het zal in goede grond gaan, het zal de resultaten voortbrengen. Het is altijd zo geweest. U zei dat het zo zou zijn en zo gaat het. Het is altijd zo geweest. En Vader, ik bid vanavond dat in deze kleine groep hier, dat het voor 100% zal vallen, op ieder persoon. Laat hen weten dat de komst van de Heer Jezus nabij is. Wij weten het uur niet. Niemand weet het. Enkel de Vader alleen weet het. Jezus gaf toe dat hij het niet wist. Enkel God alleen weet wanneer hij hem gaat zenden. Maar, Heere, u gaf ons tekenen. Wij weten dat die tekenen verschijnen. We zien door de schrift dat het laatste bezoek dat de Joden hadden, en nu het laatste bezoek dat de Samaritanen hadden, het laatste bezoek dat de heidenen zullen ontvangen. Geprofeteerd, voorzegd, Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. O God, als u mij vanavond zou zalven met de geest van Christus, zou het niet helpen, tenzij u uw gemeente op dezelfde manier zalfde. We zijn er samen voor nodig. Wij zijn niet verdeeld. Wij zijn één lichaam, Heere. Ik bid dat u het zult toestaan. En mogen, wanneer de dienst voorbij is, mogen er geen zwak persoon in ons midden zijn. Mogen er ieder van hen, mogen dit woord in hun harten vallen en mogen zij het ontvangen. En mogen grote tekenen en wonderen gedaan worden. Als u het toestaat, Heere, gaan we door met goddelijke genezing. Zo niet, dan zullen we gewoon doorgaan met de redding. Laat uw wil geschieden, Heere, om te tonen dat wij geloven in het volle evangelie en geloven dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en voor immer. U bent de gezalfde. De God des hemels en u bent dezelfde en wij geloven dat u dezelfde bent. Dat u voor altijd leeft, voor altijd gezeten aan de rechterhand van de majesteit. Voor altijd leven om voorbeden te doen op onze belijdenis. Wij geloven het, Vader. Wij bidden dat u ons nu in het koninkrijk van God zult sluiten en uzelf aan ons zult manifesteren. En de mensen laten weten dat wanneer oordeel deze plaats treft, dan, Heere, zal er geen excuus zijn. Laat het bekend worden. In Jezus' naam. Amen. Ik heb u lang gehouden. We zullen er niet al te veel op roepen. Misschien de rest morgenavond laten komen. Hij vertelde me dat hij gebedskaarten had uitgedeeld, denk ik. Wat was het? A1. A1 tot 100. Goed, we kunnen ze niet allemaal tegelijkertijd laten staan. We laten er gewoon zoveel staan als we kunnen. Wat we er ook maar kunnen hebben staan. Nu, er zijn er hier verscheidenen van hen in rolstoelen en zo. Nu, we zullen u moeten roepen. En dan, wanneer we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat u hier naar voren wordt gebracht. Wanneer uw nummer wordt afgeroepen. Maar gewoon, we zullen ze gewoon één voor één nemen, omdat er vele kreupelen zijn. Nu, wie heeft gebedskaart nummer 1? A nummer 1, steek uw hand op, wie het ook heeft. Gebedskaart A nummer 1. A nummer 1. Kunt u lopen? Goed. A nummer 2. Wie heeft A nummer 2? De dame, wat blieft? Nummer 1. Er is iets mis. Kijk naar haar kaart daar. Kijk welke kaart ze heeft. De dame begreep het verkeerd. Ze heeft geen gebedskaart. Goed. A nummer 1. U... Wacht even, dame, als u geen kaart hebt, u hoeft er geen te hebben. Zit daar gewoon en geloof en kijk naar wat de Heilige Geest zal doen, ziet u? Goed. Hoeveelen weten dat er daar meer genezen worden zonder gebedskaart dan hier? Hoeveelen hier hebben geen gebedskaart? Steek uw handen omhoog en u weet dat God u kan genezen. Let u nu gewoon op hem, even voor een paar minuten, of hij komt. A nummer 1. Wie was de vrouw die de gebedskaart A nummer 1 had? Goed. Sta op. Is het nummer 1? Nummer 2. Wie heeft nummer 2? Nummer 3. Kom hier even een ogenblik naar voren, u drie, u vrouwen. Nummer 2. 1, 2. Nummer 3. Wie heeft nummer 3? Nummer 3. Kom hier, jullie deze kant op. Als u kunt lopen, als u dat niet kunt, steek dan uw hand op. We zullen u hierheen dragen. Ziet u, nummer 1, 2, 3, 4. Wie heeft gebedskaart nummer 4? Steek uw hand op, nummer 4. De dame daar, kom hier. Nummer 5. Nummer 5. Goed. Nummer 6. Verzamel gewoon hier aan deze kant. Hier, nummer 6. Zaalwachters, iemand ga er naartoe. De Roy enkelen van u om de mensen te helpen. Goed. Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nummer 6. Wie heeft gebedskaart nummer 6? 1, 2, 3, nummer 6. In orde, dame, direct in de rij.
Nummer 7. Right here, can you...
Nummer 7. Hier zo. Kunt u opstaan? Oh, oké. Okay. Nummer 7. Nummer 8. Goed, daar, dame. Nummer 9. Hier zo. In orde, dame. Nummer 10. Nummer 10. Gebedskaart nummer 10. Hoe zou u het in het Spaans zeggen? Zijn er hier veel Spaans sprekende mensen? Nummer 10. Goed, meneer. Nummer 11. We willen dat u iedereen met een gebedskaart. We gaan voor ze bidden, want we zijn verplicht om het te doen. Houdt u uw kaart vast. Nummer 11 werd het. Nummer 12.
That's fine. Now, number 13. Wait a minute, this lady here.
Dat is prima. Nu nummer 13. Right. Wacht even, deze number dame 14. Hier. Is dat haar nummer? Goed. Right. Nummer 14. Goed. Nu nummer. Is dat 13? 13 hier. Nu iemand is verkeerd opgestaan, ziet u. Is dat 13? 14. Goed, dat is prima. Goed, hoe worden ze? Laat ze overvloeien in de andere ruimte. Nu laten we wachten en deze er doorheen brengen en dan kunnen we de anderen erbij krijgen als we bij ze komen. Als u dat wilt verplaatsen, als het verplaatst kan worden of... Oh, ze kunnen er omheen gaan, geloof ik, als de... Goed, nu ieder van u hier binnen, er is geen persoon voor zover ik weet die hier is die ik ken, tenzij de broeder Evans een jongen is die hier zit. Ik geloof dat Ronnie Evans is. Is dat juist, Ronnie? Goed, dat is de enige persoon die ik in het gebouw zie die ik eigenlijk ken. Buiten broeder Borders, de manager en mijn zoon, waar die ook is heen gegaan, voorganger hier. De rest van u zijn vreemden. Nu, ik zie dat ongeveer 90% van u ziek zijn. Nu, boven op het balkon ook. Het maakt niet uit waar u bent. Als u daarboven ziek bent en geen gebedskaart hebt, steek dan uw hand op. Zeg, ik ben ziek. Goed. Gelooft u daarboven? Nu onthoud, terwijl hij ze in de rij brengt, laat me u nog een schriftgedeelte geven. Ik wil dat u deze schriftgedeelte opschrijft en ze onthoudt. Nu, de predikerbroeders. En hier, hoeveel weten dit, dat de Bijbel zei dat Jezus een hoge priester is, nu, die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden? Hoeveel weten dat dat de waarheid is? Wel, als hij dezelfde hoge priester is die hij gisteren was, zou hij vandaag net zo handelen als hij gisteren handelde. Is dat juist? Als u dat gelooft, steek uw hand op. Nu, ik ga vragen, als u dat zou, als u nu een paar minuten stil wilt blijven zitten. Blijf gewoon eerbiedig zitten voor een paar ogenblikken. Verroer u absoluut niet. En mensen, houd uw kinderen nu zo dicht bij u als u kunt, want we zijn niet bezig met, we spelen geen kerkje. En vele keren, hoeveel weten dat deze van de ene naar de andere gaan? U hebt het zien gebeuren, ja meneer, vele keren. Mensen die gewoon in hun stoel zitten en ineens storten, verlamd. Heb ze dood zien neervallen, direct op het podium. Jazeker, we spelen geen kerkje. U behoort eerbiedig te zijn. Nu, dit is heilig. Nu, de Bijbel zei dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. En er staat dat hij de hoge priester is die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Iedereen getuigt dat dat de waarheid is. Nu, hoe zou u weten dat u hem hebt aangeraakt? Hij zou op dezelfde manier handelen als toen hij hier was. Wel, hoe handelde hij? Laat me u een voorbeeld geven, want ik probeer u te laten geloven dat hij dezelfde is. Dat hij niet is veranderd. De Bijbel, mijn schriftgedeelte is dat hij dezelfde is. Nu, toen die in de... Er was een vrouw, stel dat zij geen gebedskaart had, maar ze wilde in de... Zij geloofde dat hij een heilig man was, een profeet. En zij zei, als ik maar de zoom van zijn kleed kan aanraken, zal ik gezond worden. Kent u het verhaal? En zij drong zich door de menigte totdat ze hem aanraakte. Nu, hij had het nooit lichamelijk gevoeld, dat weet u, want het Palestijnse kleed hangt los en het heet een onderkleed ook nog. Maar hij voelde het nooit lichamelijk, want Petrus berispte hem toen hij zei, wie raakte mij aan? En Petrus zei, Heere, nou, berispte hem, zei, de hele menigte raakt u aan. Hij zei, maar ik bemerk dat ik zwak geworden ben, kracht is van mij uitgegaan. En hij keek overal om zich heen, ziet u, hij was aangeraakt met een ander soort aanraking. En hij draaide zich om en keek over de menigte heen, totdat hij de kleine vrouw vond die hem had aangeraakt.
En hij vertelde haar over haar bloedvloeiing en zei, uw geloof heeft u gered. Was dat Jezus gisteren? Wel, als hij vandaag dezelfde is, een hoge priester, die kan worden aangeraakt door onze zwakheden, kan hij u niet aanraken als u hem aanraakt? Kan hij niet hetzelfde werk doen? Nu onthoud, hij zou mijn stem kunnen gebruiken. Als dat zo is, ik ben net als deze microfoon. Het is stil zonder iemand die erin spreekt. Ja, ik ken u niet, maar hij kent u. Dus als u mij zou aanraken, zou het niet in het minst helpen. Zou u de voorgangers aanraken, zou het niet in het minst helpen. Zij zijn mannen net als ik, maar raakt u hem eens aan, kijk wat er gebeurt. Nu, u hoeft niet hier te zijn. U hoeft niet op het podium te zijn. Geloof gewoon. Nu, dit is een beeld van waar ik vanavond over sprak, in Johannes 4e hoofdstuk, als u het wilt lezen wanneer u thuis komt. Hier is een man en een vrouw. Ik ken de vrouw niet, heb haar nooit in mijn leven gezien. Ze is een volstrekt onbekende voor mij. Een tijdje geleden deelde ze enkele gebedskaarten uit en zei, toevallig kreeg zij er een. De jongen komt hier voor u allen, schudt die gebedskaarten door elkaar, zodat hij niet weet welke hij wie geeft. Dus hij deelt ze gewoon aan u uit, wat u maar wilt. En zij had toevallig, en ik roep ze af van welke willekeurige plek ook maar. Misschien begin ik morgenavond, misschien bij 65 of 45 of 25 of 90 en tel ik terug. U weet dat, u bent in de samenkomsten geweest. Dus gebeurde het toevallig vanavond, ik zie die klok daar draaien en ik wil u niet te lang houden. Maar deze vrouw kreeg toevallig waar ik mee begon, nummer 1. Ik neem aan dat u de vrouw bent, niet waar? U bent de persoon. Goed. Wij zijn onbekenden voor elkaar. We kennen elkaar niet. Dit is de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. Hier is een kleine panorama. Hier is een man en een vrouw die elkaar voor de eerste keer ontmoeten. Zoals Jezus en die vrouw bij de bron. Twee mensen hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. En hier staan we. Nu, als ik tegen de vrouw zei, de Heer heeft mij gezonden om voor de zieken te bidden. Ik ga mijn handen op u leggen. Misschien is het niet ziekte waar ze hiervoor is. Misschien zijn het huiselijke problemen. Misschien zijn het financiële problemen. Misschien is het iets anders. Misschien is ze niet eens een christen. Ik weet het niet. Maar als hij haar kan vertellen wat er geweest is, en haar dan vertellen wat er zal zijn. Zeker zou ze kunnen geloven wat er zal zijn als hij haar kan vertellen wat er geweest is. Is dat juist? Hoeveelen geloven dat nu? Goed. Nu, als iemand denkt dat er iets mis mee is, dat u een beter programma hebt, een beter idee, bent u welkom om hier te komen en mijn plaats in te nemen. Zo niet, houdt u zich er dan stil over, ziet u. Nu, merk op. Nu, hier is het. Ik heb net het woord gepredikt dat Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer, en door de schrift bewezen dat hij vandaag leeft in zijn gemeente. En dat hij komt in het laatste teken dat hij aan de Joden gaf, Samaritaan en nu aan de heiden. Joden hebben 4000 jaar gehad om een profeet te geloven, er komen in zijn voornaamste staat, terwijl de kerk verder ging. Heidenen hebben 2000 jaar gehad van kerkelijkheid, en nu verder doorkomend tot spreken in tongen en goddelijke genezing. En nu helemaal tot aan de eindtijd, waar de grote Messias, in de volheid van zijn geest, zich beweegt, niet slechts in één persoon, in de hele gemeente aan het vloeien. Nu, het maakt niet uit hoeveel ik zou geloven, deze vrouw moet ook geloven. En nu, u daar die niet in de gebedsrij zult zijn, kijkt u naar God en zegt, God, die kleine oude kerel die daarvoor staat, kent mij niet, weet niets over mij. Maar ik zit in een ernstige toestand. Laat mij uw kleed aanraken en spreekt u terug door hem om mij iets te vertellen. Probeer het. Kijk of hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Probeer het niet, geloof het. Iedereen kan het proberen. Wij proberen Christus niet uit, wij nemen hem gewoon aan en geloven hem. Hij komt niet door beproeving. Nu, als de Heilige Geest zal openbaren, ik moet even tot haar spreken. Nu, kijk hier. Ik ben in Spokane. Waarom kwam ik naar Spokane? We hadden zelfs moeite om hier te komen. Moesten samenkomsten verwisselen met een ander land. Ik hoorde hier later dan dit te zijn, maar moest het omruilen. Maar toch, en wij, ik geloof dat ze geen gebouw konden krijgen, moesten de broeders een kerk nemen. En deze andere broeders, wonderbaar, kwamen en werkten samen met de broeder hier. Dat is lief, fijn. Dat is hoe ik de gemeente wil zien worden. Hier zijn we en staan hier zo. En hier ben ik. Waarom? God stuurde mij hierheen. Ik voelde om hierheen te komen. Het maakt me niet uit hoeveel strijd ik moet hebben. Hij zei om hier te komen en hier ben ik. Niet omdat ik geen andere plaats had om naartoe te gaan. Vraag het de manager. We hebben een boek vol uitnodigingen, wereldwijd, honderden ervan. Maar ik voelde gewoon om hierheen te komen. Waarom? Ik weet het niet. Misschien gaan wij een opwekking laten uitbreken. Misschien ontvangt u uw laatste boodschap. Ik weet het niet. Ik kan het u niet vertellen. Maar hij stuurde me hierheen.
Ik weet niet waarom. Hier ben ik. Jezus ging naar Samaria toe. Waarom? Hij wist het niet. Er kwam een vrouw aan. Hij begon gewoon met haar te spreken. Toen ontdekte hij haar probleem. En zij rende en vertelde iedereen, dat is de Messias. Nu, dame, als de Heilige Geest mij iets zou openbaren waarom u hier bent, of iets dat u hebt gedaan, of wat het ook is, u weet dat ik u niet ken. En als hij het zou openbaren, zou u weten dat het van een of andere geestelijke kracht zou moeten komen. Het zou moeten komen, u weet dat niet waar, broeders. Het zou moeten komen tot een zuster, gewoon, het zou door een geestelijke kracht moeten komen. Gelooft u dat daar zo? Dan hangt het ervan af wat u denkt dat het is. De fariseërs zeiden, hij is Beelzebub. Maar de gelovigen zeiden, het is de Messias. Zij waren schriftuurlijke mensen die de schrift geloofden. Nu, ik ga gewoon met de vrouw praten. En alstublieft, blijf zitten. Nu, blijf op uw plaats, want... U zegt, broeder Branham, u rekt tij voor iets, zeker. Hadden zij de foto van die engel hier? Daar is het in Washington DC enzovoort. Het enige bovennatuurlijke wezen dat ooit wetenschappelijk werd bewezen. Dezelfde vuurkolom, waarvan ik u vertelde dat die bij Israël was, toen het vlees werd gemaakt, zien we wat het in het vlees deed. Nu, als dat dezelfde vuurkolom is, zal het zichzelf manifesteren op dezelfde wijze. Het is hetzelfde leven. Stopt u het leven van een druif in een pompoenplant, zou het druiven voortbrengen. Jazeker. Het is het leven erin dat de vrucht draagt. Christus zei, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Hij is opgevaren naar boven en heeft zijn leven teruggezonden. Zijn leven getuigt ervan. Nu, als dat is, ik wacht op die zalving en als die niet komt, zal ik gewoon de handen op de vrouw leggen, voor haar bidden en verder gaan. Ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Het rekt tijd of ik rek tijd en wacht erop. Zo is het, ja. Wat is er met iedereen aan de hand? Wat is er aan de hand? Kunt u niet geloven? Heb geloof, vriend. Het schriftgedeelte dat hier voor u ligt en een persoon die hier naar voren wandelt en durft om voor een gehoor van mensen Gods woord te nemen en de hele wereld ermee uit te dagen. Geloof. Heb geloof. Amen. Nu, in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, neem ik elke geest hier binnen onder de controle van de Heilige Geest die mij gezalfd heeft. Nu heb geloof. Kijk hier even. Zoals Petrus en Johannes zeiden, kijk naar ons. Ik vertrouw erop voor u. Ik weet het niet. U staat hier gewoon, een vrouw. Maar als de Heilige Geest mij iets zal openbaren dat in uw leven is, zult u weten of het de waarheid is of niet. Ik spreek individueel tot u. Dat is de reden dat ik hier iemand naar voren breng. Gewoon om een contact te krijgen. De Geest zalft mij en dan kan ik naar het gehoor toe gaan of waar het ook is, ziet u, waar hij mij dan ook heen zal leiden. Nu, ik spreek maar tot u om erachter te komen, gewoon om te zien wat hij mij zou vertellen. Ik weet het niet, dat zou aan hem zijn om te zeggen, maar ik ben er zeker van dat hij het zal doen. Ja, meneer. De dame gaat bij mij vandaan, beweegt zich weg. Ze zou er nu van kunnen getuigen dat er een gevoel om haar heen is als een heel lief, nederig gevoel, want het licht hangt precies boven de vrouw. En de vrouw lijdt aan een klacht in de keel. Dat is juist, dame. Gelooft u? Waarom is het constant elke keer dat iemand denkt dat heeft hij geraden? Ik ben geneigd om het te zeggen wie het deed. Doe dat niet. Geloof. Ik heb dat niet geraden bij die vrouw. Zij weet dat ik dat niet kon doen. Hoe zou het volmaakt kunnen zijn? En hier, gewoon, zij lijkt een aardig persoon te zijn. Laat me even met haar praten. Nu, wat hij u ook vertelde, ik zou het niet weten. Het staat op de band, ziet u. Ik ben ergens anders. Het is als een andere dimensie. Het is een visioen. Ziet u niet? Ja, het is de keel. U hebt een keelaandoening en u heeft last van nervositeit. U lijkt extreem nerveus te zijn. Wel, u hebt gewoon complicaties, vele dingen die u storen. U wordt heel vermoeid, 's avonds laat, moe, uitgeput, als uw werk af is. Dat is juist. Nog iets, er is iemand anders in wie u geïnteresseerd bent, waarvoor u bidt. Ik zie een man verschijnen. Het moet uw man zijn. Het is op dezelfde plaats. De man is hier nu. Gelooft u dat ik u kan vertellen wat er aan de hand is met uw man? Zou u geloven dat ik zijn dienstknecht ben? Uw man lijdt aan een hartkwaal. Hij is ook nerveus. En u hebt iemand meegebracht uit een... Het is uw zuster. U hebt haar meegebracht uit een verpleeghuis. En ze zit hier, dat is juist. Kreupel.
You believe?
Amen. Gelooft u? Nu is hij dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Wat brengt dat dan? Christus hier met ons. Gelooft u met heel uw hart? Ga dan en ontvang waar u om gevraagd hebt. Twijfel niet, u kunt hebben waar u om gevraagd hebt. God zal met u zijn. Nu, beweeg niet rond, zit heel stil, zit stil, zit stil. Eerbiedig, ziet u, ieder van u is een geest en wanneer u beweegt, kan ik gewoon... Merkt u het gewoon, het beweegt, er is iets aan de hand, ziet u. Wees gewoon heel eerbiedig nu, stil. Dit is de dame. De engel van het licht waar ik op let, het verscheen hier zo ergens, hier zo. Wees heel eerbiedig. Nu blijf gewoon bidden. Nu, als ik naar beneden kijk en zeg wel, die persoon die op een veldbed ligt is kreupel of heeft artritis, zou u zeggen zeker, kijk ernaar. Natuurlijk is dat zo, u kunt dat zien. Maar hier, deze persoon ziet er volkomen normaal uit. Wat is er met haar aan de hand? Daar is het nu. Kijk even deze kant op, dame. We zijn vreemden voor elkaar, de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. De grote Heilige Geest is hier. Gelooft u dat? U voelt het. Is dat geen lieflijk gevoel? Ziet u, het voelt gewoon, wetend dat u een christen bent en de verwelkoming in die geest te zien. Ziet er gewoon uit alsof het dat heel lief, nederige gevoel. Het is zo'n geweldig iets om een christen te zijn. Nu, als de Heer Jezus mij gewoon iets over u zal vertellen, of waarvoor u hier staat, wat u van hem wilt, dan zou u het geloven als hij u kon vertellen waar het over ging. Nu, als ik u kon genezen, zou ik het doen, maar ik kan het niet, ziet u. Als hij hier stond met dit pak aan dat hij mij gaf, zou hij u niet kunnen genezen, want uw genezing is reeds gekocht. Hij zou u laten weten dat hij het was. En hoe hij het zou doen, doordat ik het bewijs dat hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer, waar ik net over predikte. Het gehoor, ik geloof dat we allen dat geloven, ja. Nu, geloof gewoon. U lijdt aan een hernia, dat is juist. Dat is waar. Dan mankeert u iets aan uw rechterzij. U hebt pijn die toeslaat en helemaal langs uw rechterzij naar beneden gaat, helemaal tot in uw voeten. Dat is juist, niet waar. Gelooft u dat dat Christus is door wie u nu gezalfd bent? Neem hem aan als uw genezer, een volbracht werk. Het zal u allemaal verlaten en u zult het nooit meer hebben als u het gelooft. God zegen u, mijn zuster. Ik genees niet. Als hij hier zou staan, zou hij niet kunnen genezen. Hoeveel weten dat? Hij heeft het al gedaan, ziet u. Hij laat u gewoon weten dat hij hier is. Hij is opgestaan uit de dood. Dat is het enige wat hij zou kunnen doen. Zichzelf bekendmaken dat hij nog steeds de Messias is. Hoe maakt u het? Ik veronderstel dat we vreemden voor elkaar zijn. Ik heb u nog nooit in mijn leven gezien en we staan hier gewoon voor de eerste keer, een man en een vrouw die elkaar ontmoeten. Het is een man die voor mij blijft komen, ziet u. Het is iemand die bidt. Blijft u gewoon bidden, dat is in orde. Dat is juist. Raak hem gewoon aan. Ik vroeg u net in de naam van de Heer Jezus om te geloven dat wat ik heb verteld de waarheid is. Want ik heb de waarheid verteld en u weet dat dat juist is. Het is uit het woord. En als ik de waarheid heb verteld, is God verplicht aan zijn eigen woord, ziet u. Niet verplicht aan mij, hij is verplicht aan zijn woord, ziet u. Ik spreek gewoon zijn woord. Nu, zonder u te kennen, maar als de Heer Jezus mij iets over u zou vertellen, of iets dat u hebt gedaan, of iets dat u niet had moeten doen, of iets dat u een probleem dat u heeft... En misschien is het financieel, huiselijk, ik weet het niet. Maar als hij het gewoon zal uitleggen, zult u weten dat er een of ander soort kracht moet zijn. Het zal het woord van God moeten zijn, want het is een onderscheider van de gedachten van het hart. Dat is juist. Gelooft u dat God dit in de laatste dagen heeft gezonden en dat het Christus is die getuigt van zijn spoedige komst? Als u dat gelooft, dan zal God zeker uw verzoek toestaan. U hebt een breuk, twee ervan, dat is juist. U hebt iets anders dat u mankeert, namelijk een blaasprobleem. Dat is juist, niet waar? Gelooft u dat hij weet wie u bent? Mevrouw Peterson, dat is wie u bent. Nu, ga en geloof en het zal u niet meer lastig vallen. Heb geloof, twijfel niet. Gelooft u? Heb gewoon geloof in God. Twijfel niet. Twijfel niet. We are strangers to each other. Wij zijn vreemden voor elkaar, maar de Heer Jezus kent ons allebei. En denkt u dat Hij iets zou kunnen doen of mij iets over u zou kunnen vertellen dat u zou helpen? Zou u het geloven? Nu, u beseft welke toestand het mij nu in gebracht heeft. Ik beef gewoon helemaal. U zegt, waarom, broeder Branham? Waarom zou u dat doen? Wel, als één kleine vrouw door de zoom van het kleed van Jezus aan te raken, de zoon van God zwak maakte, wat denkt u dat het met mij zou doen, een zondaar gered door geloof? Hier is de enige manier waarop ik zelfs maar één kon doen, is omdat hij zei, de werken die ik doe, zult u ook doen, meer dan dit zult u doen. King James zegt groter, maar het is niet juist geïnterpreteerd. De juiste vertaling is meer. Wie zou iets groters kunnen doen? Hij genas de zieken, hij wekte de doden op, hij stopte de natuur, hij deed alles wat er gedaan kon worden, ziet u. U doet er gewoon meer van, omdat hij verdeeld zou worden onder zijn gemeente. Meer dan dit. Nu, hier is een kleine dame, veel jonger dan ik. Ik ken haar niet, heb haar nooit ontmoet. We zijn vreemden voor elkaar, maar de Heilige Geest kent ons allebei. En als de Heilige Geest mij zoiets zal openbaren, zal het het hele gehoor doen geloven? Iedereen? Hier is mijn hand, hier is de Bijbel. Ik ken de vrouw niet, ziet u. En daar staat ze. Ze is misschien ergens in een samenkomst geweest. Bent u ooit eerder in een van mijn samenkomsten geweest? Zelfs nog nooit eerder in een samenkomst geweest. Ze staat hier gewoon. We zijn volkomen vreemden voor elkaar. Goed. Mogen de Heilige Geest uw verzoek toestaan, zuster? Ja, de dame lijdt aan een rectaalprobleem. Ze heeft dikke darmontsteking wat dit heeft veroorzaakt. U hebt heel wat problemen in uw leven gehad, nietwaar? Ik zie u naar een ziekenhuis gaan. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer operaties. Dat is zo spreekt de Heer. Geloof met heel uw hart en het is allemaal voorbij. Gelooft u het? Kom hier langs. Gelooft u dat God hartkwalen kan genezen? Goed, ga uw gang van het podium af. Gelooft u? Hier, u die uw hand opsteekt. Gelooft u dat hij dat prostaatprobleem geneest dat u heeft, u gezond maakt? Goed, als u dat gelooft, kunt u het ook hebben. Heb gewoon geloof. Hoe maakt u het, dame? Gelooft u dat hij artritis geneest? Wel, blijf gewoon wandelen dan en hij zal u gezond maken. Alleen, hij zal het gezond maken als u het gelooft. En u dan, dame? Wilt u van die maagkwaal afkomen en gezond zijn? Blijf gewoon doorlopen en zeg, dank u, Heer, ik ontvang het. Als u kunt geloven, wat is, alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Gelooft u? Wat als ik niets tegen u zei en u gewoon de handen oplegde? Zou u het geloven? Gelooft u dat u gezond zou worden? Kom hier. In de naam van Jezus Christus mogen zij genezen worden. Dat is één die niet zien wilde. Ziet u? Ze geloofde gewoon dat wat het ook was, dat het in orde was. Kom dame, wat als ik niets tegen u zei? Zou u hetzelfde geloven? Wel, zo ja, zal het vrouwen een probleem... Ik heb het u al verteld, dus ga maar door. Dat damesprobleem, het zal u verlaten en u zult in orde zijn. Als u maar gelooft met heel uw hart, geloof. Gelooft u met heel uw hart? Ga uw avondmaaltijd eten en zeg dank de Heere dat hij mij genezen heeft. Amen. God zegene u. Heb gewoon geloof. Twijfel niet. Geloof gewoon met heel uw hart. Kom dame, u hebt een nerveuze maag al langere tijd. U hebt er veel moeite mee gehad. Het is nu allemaal voorbij. Gelooft u het? Goed, ga en zeg dank u Heer. Hoeveel geloven daar ginds? Met heel uw hart. Gelooft u dat hij de Zoon van God is? Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer? Gelooft u het? Begin dan van het podium af te lopen en zeg dank u Heer. Er is iets dat mij gezalfd heeft, nietwaar? Ik leg u de handen op en zeg prijs de Heer. Ergens een zalving. Kom. Gelooft u? Heb geloof. In de naam van de Heer Jezus. Ga en word er gezond gemaakt. Geloof. Kom. Als ik niets tegen u zeg, zou u dan hoe dan ook geloven? Wel, u bent nerveus. Wel, u hebt zenuwachtigheid al voor langere tijd gehad. Eigenlijk één ding is die verandering, die menopauze die u helemaal overstuur heeft gemaakt. U krijgt hele sombere periodes en iedereen zegt, kom tot jezelf, maar het lukt u niet. Er is iets dat u bang maakt. Maar het is nu weg, het zal weg blijven. Ziet u? Geloof het gewoon met heel uw hart. Ga en geloof met heel uw hart. Gelooft u? Iemand daar in het gehoor die gelooft. Oh, gelooft u? Meneer, wij zouden Jezus willen zien. U weet dat ik het niet kan zijn. Wel, wie denkt u dat het is? Wat dan met deze kleine Mexicaanse vrouw die hier zit, die aan duizeligheid leidt? Dat is juist. Gelooft u? Wie hebt u aangeraakt? U raakte de hoge priester aan. U hebt mij niet aangeraakt, u bent te ver weg van mij. Goed, uw duizeligheid heeft u verlaten. Amen. Amen. Vraag haar of dat juist is. Heb gewoon geloof in God. Geloof God. Wat dan met u die daar op de brancard ligt? Ja, u. Gelooft u met heel uw hart? U wees met uw vinger. Gelooft u dat ik Gods profeet ben of zijn dienstknecht? Zeg ik het zo, doet dat mensen struikelen. Gelooft u het? Als ik kan u niet genezen, meneer, maar God wel. Als u daar ligt, zult u sterven. Artsen kunnen u niet helpen. Eén ding, u hebt een maagkwaal, u hebt artritis in uw rug. Maar niemand kan dat genezen, behalve God. Maar als u God zult geloven en naar het woord zult handelen, kunt u opstaan, uw bed nemen en naar huis gaan. Wat dan met u op de volgende brancard daar? Gelooft u? Daar gaat hij, prijs God. Ziet u hem zich recht trekken? Daar gaat hij. Laten we God prijzen. Amen. Gelooft u hem?
Amen. Isn't he the same yesterday, today, forever?
I can't heal. Amen. Is hij niet dezelfde gisteren, vandaag en voor immer? Ik kan niet genezen, ik kan niet gezond maken. Christus kan het. Waar bent u bang voor? Toen ik dat een paar minuten geleden zei over die vrouw die nerveus was, deed u me helemaal omdraaien. U bent bang. Het zal u niet overkomen. U zult in orde zijn. Gelooft u dat? Hoe zou u het geloof in God kunnen trekken? Wie hebt u aangeraakt om te laten weten dat het zenuwachtigheid was waar u last van had? Gelooft u God? Gelooft u hem? Neemt u hem op zijn woord? Gelooft u dat ik zijn profeet ben? Dan in de naam van Jezus Christus, sta op van die brancard, ga naar huis en vergeet het. Gelooft u het? Kom eruit. Sta op. Neem datgene op wat u hebt en ga naar huis. Word gezond gemaakt.
Have faith in God. You believe?
Heb geloof in God. Gelooft u?
If she had only believed.
Als zij alleen maar zou geloven. U was aan het bidden. Daar is een licht over u. Als u gelooft, zult u over die polio heen komen en gezond worden. Terugkeren naar de zendingsvelden. Twijfel er niet aan. Gelooft u hem? En u daar ginds dan? Rugklacht, blaasprobleem, complicaties, allemaal kunt u niet. Niets kan u enigszins helpen. Christus is de enige die u kan genezen. Is dat juist? Waarom gelooft u hem niet? Gelooft u dat ik zijn profeet ben? Zou u mijn woord als het zijne nemen om u te vertellen dat hij dezelfde is gisteren en voor immer? Hoe kan hij hier staan en u alles over uzelf vertellen zonder dat u ergens een contact met hem hebt? Waarom gelooft u hem niet? Sta op, neem uw bed en ga naar huis. Word gezond. Als u het zult aannemen en uit het bed komen. Geloof de Heer Jezus Christus. U hebt geloof, geloof. Deze kleine dame die hier in deze rolstoel zit, ik kan u niet genezen. Maar als u met heel uw hart gelooft, zal die diabetes u verlaten en u zult naar huis gaan en gezond zijn. Heb geloof in God. Geloof het en kom eruit. Ga naar huis. Word gezond gemaakt. Wat met u die daar ligt, lijdend aan een bloeding in de keel, van alles. Gelooft u met heel uw hart? Als u gelooft met heel uw hart, er is van alles mis met u. Maar waarom staat u niet op en komt u niet uit het bed? Komt u niet uit het veldbed? In de naam van Jezus Christus, sta op. Amen. Daar zijn ze, iedereen die gelooft. Gelooft u het? Heren, wij willen Jezus zien. Gelooft u het? Leg dan uw handen op elkaar, heel snel. Leg uw handen op elkaar, elke gelovige. Hier zijn de rolstoelen leeg, de veldbedden. Leg elkaar de handen op en bid. Hemelse Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, mogen Satan zijn macht verliezen onder deze mensen, wanneer hij kan zien dat de kreupelen, de artritis, de verwrongen mensen eruit kunnen komen en gezond gemaakt worden. Sta het toe, heren, dat ze het zullen geloven. In Jezus' naam mogen Satan hen verlaten. Amen. Ieder die in hem gelooft, hem nu aanneemt als uw genezer, sta op in de naam van Jezus Christus en word gezond. Amen. Daar hebt u het, elk van hen opgestaan. Laten we lofliederen voor hem zingen. Hef uw handen omhoog en prijs hem. Heren, wij zouden Jezus willen zien. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. Hij faalt nooit. Hij is de Zoon van God voor eeuwig. En hij kan nooit falen. Geloof in hem met heel uw hart. Word gezond gemaakt. Sta op en ga naar huis.